Deze opname is mede mogelijk gemaakt door onze nieuwe hoofdsponsor, BTEC Recruitment.
Leuk dat je luistert naar aflevering 7 alweer van dit seizoen.
Weet ik het zeker?
Ja, ik heb het net even opgezocht, Steven. Ik weet het heel zeker. Goedenavond, okay, hoor.
Goedenavond.
Wij hebben vanavond aan tafel Dennis Beijerink.
Oh, goedenavond. Seizoen 5?
Seizoen 5, zeker. Ja.
Ik ben bezig.
Aflevering 150 in totaal, ja. Om precies te zijn.
Lust hem.
Ja.
Is dat zo?
Is dat een officiële...
Nee, alles met 5, toch?
Het is eigenlijk net als dat je 10 jaar getrouwd bent. Het is net niet.
Maar...
2 keer 5.
Ja.
We hebben wel iets moois weg te geven straks.
Zeker,
komen
zeker.
We later op terug.
150, ja. Jongens, gefeliciteerd.
Ja, nou, dank je wel.
Presentatoren.
Dank je wel. Ja. Wij hebben vanavond, om de tafel compleet te maken, ga ik eventjes mijn best doen. Journalist, documentairemaker, auteur van onder andere het Ajax 125 jaarboek, verslaggever voor radio en tv, Raymond Bouwman.
Moest je daar je best voor doen?
Ja, dan moest ik wel eventjes... ja, ik
wel een mond vol.
Goedenavond, Raymond.
Goedenavond.
Leuk dat je er bent en dat je de tijd neemt om bij ons langs te komen.
Zeker.
Ja. Want in welke van deze titels voel jij jezelf naar het meeste thuis eigenlijk?
Auteur toch het meeste.
Auteur, ja?
Ja. Ja,
een hele fijne collega.
Ja.
Ik denk, heb ik in ieder geval 1 vriend aan tafel.
Ja, ja, ja. En dan doe je op de boeken die waar
ja,
je aan
nee, ik ben als schrijvend journalist begonnen. En ja. Dat vond ik altijd het leukste. En eigenlijk vanuit het schrijven is radio erbij gekomen en later televisie. En dat vond ik ook hartstikke leuk. En daar kan je ook van alles mee. Maar schrijven vind ik eigenlijk het leukste van alles.
Ja.
Oké. Okay.
Mooie televisieperiode gehad.
Ja, want voor de mensen die jou even in beeld moeten krijgen, zeg maar.
Dat weet iedereen toch?
Ja.
ik heb het altijd geweten, ja, maar er zijn er wel een aantal die moest ik het vertellen.
Ja,
je moet wel echt uit Amsterdam, AT5, regelmatig gekeken hebben natuurlijk. Ja. En dat doe je buiten Amsterdam niet zo gauw.
In die periode.
Ja, want jij was natuurlijk wel het gezicht van, als het op Ajax aankwam, het gezicht bij AT5... Ja, was jij echt Ajax-watcher? Of was dat,
ja,
zoals je dat nu... ik weet niet of het toen ook zo genoemd
werd. Nee, toen werd het niet zo genoemd. Maar nee. Ik werd wel naar AT5 gehaald, omdat ik... als schrijvend journalist was ik al veel bij Ajax.
Ja.
Voor een sportkrant in Amsterdam, Sportclub. En die werkte weer samen met Radio Noord-Holland. Toen kwam ik ook heel veel bij Ajax. En toen wilde AT5 eigenlijk zich ook met Ajax gaan bemoeien. Dat deden ze daarvoor niet. En toen dachten ze, nou, dan moeten we iemand zoeken die daar al een beetje in zit. En toen hebben ze mij gevraagd om dat te doen.
En nou banden heb.
Ja.
Ja.
Ja, dat was natuurlijk, dat scheelde een stuk.
Ja, ja. Maar goed, ja, je viel met je neus in de boter.
Ja, absoluut.
Ja, daar gaan we het inderdaad uitgebreid over hebben vanavond. Want de afgelopen twee wedstrijden...
Die periode daarvoor, het was toch dat we de UEFA Cup wonnen.
Ja.
Met Bergkamp
92, ja.
En Jonk.
Ja. Ja.
Dus er was niemand van AT5 die ons interviewtjes en ditjes en dat.
Eerlijk gezegd weet ik dat niet, maar dat was niet dat dat de hele tijd gevolgd werd.
Zo, nou ja, dat wel toch dat je dat hebt gedaan.
Ja. Volgens mij is AT5 pas begonnen in 1-2.
Dat wou ik net gaan zeggen.
Oh, wacht even.
Zouden we even op
moeten
zoeken?
Ja, dat klopt wel.
Ben ik al zo'n oude lul.
Ja.
Ja. Maar tegen Lekker Frans.
Nou ja. 1 april 1992 is AT5 opgericht. Dus ja, dat klopt wel. Ja,
okay.
Ja, dus dan hadden ze meteen...
ja, dat was het eerste wat ze konden
ja,
doen.
Ja,
ja.
Ik weet niet meer hoeveelste Ajax...
Sorry, AT5.
10 mei of zo.
Zoiets, ja.
Maar goed, jij kwam als verslaggever in de kleedkamer naar de Champions League. Wereldbekerwinst in Tokio was je bij.
Zat in de vliegtuigen.
Ja, ja. Huldigingen enzovoort. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Maar we hebben eerst een aantal vragen voor jou, die we eigenlijk aan elke gast stellen die we aan tafel hebben.
Ja. Ja.
En de eerste vraag is eigenlijk altijd, wie was je vroeger op het pleintje?
Sjaak Zwart.
Ja?
Absoluut.
Ja. Oh, dat is vet.
Ja.
Oh, dat vindt hij mooi.
Ja, daar hoeft hij er niet lang over na te denken.
Nee, nou ja, ik weet mijn eigen jeugd nog wel,
maar
toch?
Was je, ook rechtsbuiten?
Nee, helemaal niet.
Heb je überhaupt op voetbal gezeten?
Ja, ik heb zeker op voetbal gezeten. Ik was waanzinnig goed, echt.
Waar heb je
gespeeld? Ik heb in Uithoorn gevoetbald. Bij VVU heette dat toen.
Ja?
Heet nu Legmeervogels. Ja, en later bij WFC nog gespeeld in Wormerveer.
Ja, ja.
Dus dat was toen eerste klasse. Dus je had hoofdklasse, eerste klasse.
Hij is best redelijk niveau afdekken.
Nee. Nee, KVB.
Netjes, ja. Dat is best... Dat heb jij ook gespeeld, toch?
Ja.
Zelfde periode. Misschien hebben jullie dat tegen elkaar.
Dat zeg ik niet. Nee, ik ben van 64.
Dus, oké, ik 69, dus dat scheelt nog even.
Ja.
Hebben we niet tegen elkaar gevoetbald?
Ja, kan wel.
Nou, niet in de jeugd, maar
dat scheelt, luister, of je 12 of 17 bent, scheelt echt alles.
Ja, tuurlijk.
Ja, maar goed, of jij 21 of 26 bent.
Ja, want voetbal ik al niet meer zo niveau.
Okay.
Hey, is dat dan ook automatisch je favoriete Ajax-ziet alle tijden? Want dit, dat is eigenlijk vraag 3. Vraag 2 kom ik zo op terug.
Eigenlijk wel.
Ja?
Ja, kijk, niet de beste natuurlijk. Dat is logisch, maar... nee, het is ook omdat ik heel veel met hem heb gedaan, zeg maar. Ook qua werk. Dus ik heb zijn biografie geschreven. Ik heb een film over hem gemaakt. En voor dit boek heb ik toen echt heel veel met hem opgetrokken. En dat was wel echt voor mij... Ja, het was per toeval, want ik werd gevraagd door iemand anders die dat eigenlijk zou doen. En ik had zoiets van, met het idee van, ik was Sjaak Zwart vroeger. Ja, dus als je dan een boek over zo'n man kan schrijven.
Ja, is mooi.
Vet hoor.
En ik moet eerlijk zeggen, ik vind zelf, dat is een beetje onbescheiden, maar ik vind dat boek vind ik echt heel goed.
Ja?
Dat is echt goed gelukt. Okay. En, maar die man is, die vind ik goud. Die vind ik echt zo...
Ja, is puur.
Ja, echt... Ja. Ik heb soms, dan heb je van die periodes, dan loopt het allemaal niet zo lekker bij je, weet je wel. Als ik dan Sjaak 5 minuten heb gesproken, dan ga ik altijd blij weg. Ja. Altijd.
Ja, ja die man... maar hij relativeert volgens mij ook heel makkelijk.
Hij?
Ja.
Nee, hij kan helemaal niet relativeren. Nee, alles is een drama. En, of alles is geweldig, zeg maar. Nee, het is bij hem... je moet bij hem niet met nuances aankomen of zo. Dat vind ik juist zo leuk. Want als ik dan aankom lopen... dan begint hij meteen met een tirade en dit en dat. En zouden die nooit moeten halen. En dat is ook een bloedzuiger en dit en dat. En dus dat is, gaat hij meteen helemaal los.
Ja.
Dat vind ik gewoon echt... Maar ik word gewoon zo vrolijk van die man.
Ja,
echt zo vrolijk. Ze is zo'n lieve man. Echt, hij komt niet altijd lief over. En ik heb hem, toen ik die film maakte, had ik hem een zendertje opgegeven dat hij de hele tijd op moest houden. Dus ook toen hij nog, want nu kan hij dan helaas niet meevoetballen vanwege zijn blessure. Maar toen speelde hij alles mee met Lucky Ajax en zo.
Ja, en toen kwam jullie net in het idee om hem tijdens de wedstrijd een zendertje op
te spelen. Ja, de hele tijd. Ja. Nou, als je hoort wat hij eruit gooit, joh. Het is echt niet leuk, hoor. Maar wel,
ik heb hem wel eens gezien.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand voor schimmel uit horen stellen. Nee, schimmel. Maar dat zegt hij gewoon.
Ja, dat zegt hij.
Constant.
Faal schimmel.
Ja, dat is legendarisch.
Als we naar voetbal op maandag of op donderdag. Er zit een parkeerterrein. En luister, bij dat parkeerterreintje bij Zeeburg, dat staan echt één auto. Maar dan komt er elke keer als wij trainen, komt er naar zo'n parkeerbeheer. Ja, en er wordt altijd even gestopt met voetbal. En dan hoor je ze, schimmel! Geweldig.
Hoe is het nu met hem eigenlijk? Want hij is inderdaad al een tijd geblesseerd. Hij doet,
5 maanden.
Ja.
Ja, maar hij, want ook langs, dat je zo dat, langs de blessure ooit. We hebben het nog over.
Ja, bizar,
want je zag dat stuk in Carré met Joep van Dijk. Dan zie je hem ook echt slecht lopen, hè?
Ja, maar hij heeft pijn.
Ja, hij heeft echt pijn.
Dat gaat niet zo heel goed, hoor.
Nee.
Maar hij is
86? Nee,
87.
87
geworden, ja. Ja, maar goed.
Als je de langste blessure ooit hebt.
Ja, maar voor hem is het een ramp.
Ja, natuurlijk. Maar hij accepteert ook niet dat hij ouder wordt.
Nee. Nee, maar ik bedoel, ik geef het je te doen op die leeftijd wat hij nog allemaal gedaan heeft.
Oh, 100%.
Hij heeft zich echt fit gehouden.
Daar kan ik tekenen.
En hij gaat ook 100% terugkomen. We hebben gezegd, maar dat op.
Ik zal nooit vergeten, Den, dat wij... jij hebt natuurlijk jouw gedichtenbundel uitgebracht. En die kwamen toen de eerste keer...
eerste exemplaar.
De eerste exemplaar ging Sjaak, overhandigen aan Sjaak. En toen kwam ik met Frans, kwam daar naar Zeeburgia toe. Kwamen we naar de ronda toe.
Ja.
Dat was het eerste wat hij vroeg. Toen stelde jij ons voor, mij en Frans. Nou, dit zijn de jongens van de podcast. Dat? Ja. Hebben ze hun voetbalschoenen bij hen? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg, ik kom even tussen mijn werk door. Nou, toen was hij al gelijk afgehaakt. Denk ik, vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. En toen begon hij op een gegeven moment ook zo'n tirade, wat jij zegt, Raymond. Over die gozer met die moeilijke naam. Ik ga het proberen. Kvaratskhelia. Die zat toen nog bij die Italiaanse club.
Ja.
En hij had de mogelijkheid, of hij heeft die jongen...
Hij ging naar Napoli. Hij zat nog niet daar.
Zat hij bij een Oekraïense club of zo? In ieder geval, hij had de mogelijkheid om een bij
Ajax
te brengen.
En
die jongen deed geweldig. Volgens mij zat hij wel al toen bij Napoli of zo.
Hij ging naar Napoli.
Hij moet goed doen. Maar
ja, voor 17 miljoen en die hebben we verkocht voor 80 miljoen aan Paris Saint-Germain.
Dat ik zijn hand nog vast had om me eigen voor te stellen, toen kwam die tirade over dat die gasten gek waren bij Ajax, dat ze die hebben laten lopen en dat hij hem had aangeboden. Dus ik heb niet... zoals jullie twee vaker genoegen met hem gehad. Maar ik herken gelijk wat je zegt. Want we kwamen voor heel iets anders. Ja, dat maakt niet uit. Dat was Jacques Zwart. Dus je hebt geduld.
Hij moet het even kwijt.
Maar dit is wel een leuk bruggetje. 3 juli was hij jarig. Werd hij 87. En dat was op een donderdag. Dus hij kwam in de Rondo. Hij kan niet voetbal, maar hij kwam wel langs. En later gingen we naar Johan. Gingen we haring eten in Diemen. En toen kwamen we in Diemen. En wie denk je wie daar zit? Johnny van Schip. Nou. Die heb ik nooit gezien. Heel tof gozer. Meteen aan mijn auto mijn boekje gehaald voor hem natuurlijk. Ja. Remo krijgt er ook zo een.
Top.
Ja.
Staat hij eigenlijk in het eerste boekje, John van Schip? Of zit hij niet bij de eerste film?
Ja, maar dat ligt niet aan mij, hè? Dat ligt aan de gasten.
Ja, nee, dat klopt. Maar,
ik weet het niet meer precies.
Nee.
Nou ja.
Maar want Remo heeft vandaag de 130ste gekozen.
131ste.
Ja. En eigenlijk een schande dat hij nog niet eerder geweest is.
Ja, we houden het nog even geheim.
Ik vind het ergens ook geen schande, hoor.
Oké.
Nou, kom op.
Luister. Nee. Als je praat over de kwaliteit en impact in het veld. Dan had hij er al bij de eerste 20 in moeten staan.
Nee, het is goed dat ik gekomen ben, want anders had je nog heel lang...
Ja, maar heb ik gelijk of niet?
Ja, natuurlijk heb je gelijk, want ik heb hem gekozen. Ja.
En ik was dan wel jong dat hij speelde, maar toen was ik wel into voetbal. Ik was een jaar of 13 dat hij kwam.
Ja.
Dus ik...
Laten we hem nog even onder de pet.
Oh shit. Sorry.
Nou ja, maakt niet uit. Ik denk
maar in ieder geval, waarom vertelde ik dat? Oh ja, wie zat daar? Johnny van Schip. Nou, ook mee kennis gemaakt. En toen begon het Sjaak weer over dat verhaal van die Kvaratskhelia.
Oh ja?
En wat denk je, wat er gebeurt? Hij zegt van Schip, pak zijn telefoon en ze naast zich tegen me. Hij zegt, moet je kijken. Dus hij scrolt naar Overmars. Dus ik zag gewoon in zijn WhatsApp. En ging helemaal toep, helemaal terug. En dat was in die periode. Hij zegt, ik heb gisteren met Griekenland tegen Georgië gespeeld. En ze speelde rechtsbuiten. Nou, ik kan zijn naam niet uitspreken. Ik zeg, maar die moet je nemen. Ik zeg, want dat is een beuk. We kennen hem, maar we houden ook anderen in het oog. Hij liet zo'n mailtje zien, hè?
Ja.
Appie. Dus ik denk, jeetje, dat is wel een hele grote misser van Mark, hoor.
Ja.
Misschien was hij toen al druk bezig met die met zijn lul fotograferen.
Toen werd het douche volgens mij, dus...
Ja, ook niet verkeerd.
Nee.
Heb ook niet verkeerd uitgepakt. Maar,
nee, maar het gaat erom. Ja, ik heb heel veel van dat soort verhalen. Ja. Dat weet jij misschien wel beter.
Nee, zeker.
Want dingetje was er ook een, hè? Onze vriend bij PSV.
Ja.
Nou, die had je er graag. En die had nu al tot 2 keer beter gemaakt.
Wie? Schade.
Nee,
onze Perisic.
Perisic,
ja. 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 Nou, ja.
Ja, dat begon hij tegen mij ook over, Sjaak.
Ja.
Toen zat hij net bij PSV. Hij zegt, die had ik godverdomme zo naar Ajax kunnen brengen.
Ja.
Ja.
Hij wilde liever ook bij Ajax, hè?
Ja, klopt, ja.
Ja, natuurlijk.
Hij had zichzelf ook aangeboden bij Ajax, ja.
Dat weet ik niet, maar wat ik hoorde, hij
het
liever wilde.
Nou, het was volgens mij de keuze, of Perisic of 2 andere spelers, toch uiteindelijk?
Ja, maar als je het hebt over een missing link, die je toen had moeten hebben. Helemaal als je weet dat je misschien niet met je
heen...
Ja, ik vond het...
hij is misschien te veel van het goede.
Overmars heeft natuurlijk niet alleen maar 6 gegooid, hè? Laten we wel eerlijk zijn. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk heel goed werk verricht. Maar...
En een gauwpik.
Ja, en een gauwpik. Kleur weet ik niet. Maar...
Ja, ze hebben een beetje zakken als ik zei, nou, maak je niet dikpik.
Ja. Bergwijn was, als het hem lag, had hij die ook al gehaald. Uiteindelijk was hij toen net weg, maar die... Maar...
Ja.
Nou, dat is toch ook niet echt een
is niet echt
groot succes geworden. Maar goed. In ieder geval...
Die worden wel bij de beste linkerkant van Europa.
Ja, samen
toch?
Met Owen Wijndal.
Met Wijndal,
Oh mijn god, ik begin zo een...
Ja. Nou ja, ja dit is het inderdaad. Over de wedstrijden gaan we het niet hebben.
Ja, maar nou, kunnen we het er wel even kort over hebben. Maar tuurlijk,
we moeten het toch even kwijt, of niet?
Ik vind wat Raymond heeft meegemaakt in zijn carrière vind ik veel interessanter. Maar we kunnen er wel eventjes over uitweiden natuurlijk. Ja.
Nou, dat was over NAC.
Ja.
Nou, weet je wat ik raar vind? Als je zo domineert tegen NAC, dat je dan zo laat wegspelen door Marseille.
Ja. Ja,
ja, dat is best knap, ja. Nee, ik moet zeggen, ja, dat zei ik al vooraf. Als je de statistieken bekijkt, dan heeft Ajax het helemaal niet, buiten de doelpunt op.
Ja, maar dat is toch ook een statistiek niet?
Heeft Ajax het helemaal niet slecht gedaan tegen Marseille.
Nee.
Je hebt meer balbezit, je hebt meer corners, je hebt meer schoten op doel.
Maar hebben ze er waarmee niet mee gerekend dan of zo?
Ja, misschien. Ja, ik zat er naar te kijken.
Nee, maar ja, als je de statistieken bekijkt, was Farioli ook heel goed. Maar daar vond ik ook niks aan.
Nee, daar was niks
aan. Ik verlang inmiddels wel een beetje terug naar Farioli. Ja,
ik verlang naar een team. Ja, er moet een team staan. En dus, toen stond er een team. Het was niet echt altijd dat ik denk van, maar dat stond wel.
Nou ja, nu hebben we toch wat we wilden hebben. Toch moesten we toch weer Ajax voetbal zien. Ja. Ik heb druk naar voren geven.
Schoot op doel. Dat klopt trouwens niet hoor. Het zijn 2-6.
Nee, 13 schoten.
Doelpogingen 13-9. Ja.
Ja, en die Roelie was ook niet goed genoeg, hè?
Nee.
Maar die pakte er gisteren wel een, hoor. Goh.
Ja.
Maar die van ons pakte er niet heel veel.
Ik zag gisteren een tweet van, om in te haken wat jij zegt, Raymond, van Kavinsky. Wat zei hij nou? Ik stuurde hem nog in de groepsapp over het Ajax-DNA.
Ja.
Oh ja, we worden uitgelachen door heel Europa, maar gelukkig hebben we wel weer Ajax-DNA in de staf.
Ja.
Ja, weet je, maar ik vind het te makkelijk om het nu al af te branden. Dat heb ik al vaker gezegd. Net zeggen mensen, je bent 3 maanden bezig. Ja, maar de selectie is best een maand compleet, hè. En hij schijnt in een voetbalblad gezegd te hebben. Dat hij bewust niet direct de nieuwe jongens opstelde. Omdat hij wilde dat ze eerst enigszins acclimatiseerden en...
Maar daar kan ik allemaal wel in komen.
Dat vind ik ook helemaal, maar zeg dat gewoon voor de camera. Dat, toevallig hoorde ik dat bij Karel en Kokkie ook. Die zei ook, ja, zeg dat gewoon in de camera. Waarom zegt hij dat niet? Waarom moet dat via een schriftelijk interview? Ja, die snap ik op zich ook nog wel, weet je. Vroeger kregen spelers een jaar de tijd om te acclimatiseren.
Ja, maar dan moesten ze acclimatiseren... in iets wat al draaide, zeg maar. Dus dan werden ze ingepast.
Dat scheelt.
Nou, nu moeten ze erin komen, terwijl het helemaal niet loopt.
En dan moeten zij zorgen dat het gaat draaien.
Die Owen Wijndal is nu al 4 jaar aan het acclimatiseren. En die is nog niet...
Staat nu wel steeds in de basis.
Oh, eindelijk. Ik vind het zo'n verschrikking, die gozer.
Ja.
Ik denk dat hij wat weet van...
Ik denk met jou nog... 100.000.
Maar even serieus, hoe kan dat dan? Want toen hij bij AZ speelde, was gewoon een fantastische linksback. Hij was echt heel erg goed. Verdedigend misschien ietsje minder.
Ja.
Maar aanvallend was het gewoon echt een knoer.
Er zijn wel meer spelers geweest die toen bij een club in de Ajax kwamen. Dat we dachten, ik weet nog Nikos Maglas. Ik denk als hij die bij ons komt, schiet hij er 50 in.
Ja.
Weet je dat nog, die periode? Ja. Ja, er was nog eentje. Soleimani.
Ja.
Ik denk, wat een aankoop was dat. Ja, ik was blij met Soleimani. Die was bij Heerenveen. Weet je hoe goed hij daar was?
Ja.
Ja,
en dat was ook met deze snijder.
Maar er waren er meer bij AZ. Vanaf AZ is er eentje die in mijn ogen echt geslaagd is. En dat is Demi de Zeeuw.
Ja,
Ajax bedoel je.
Ja.
Ja, daar hebben we allemaal gehad van AZ.
Mooi zonder...
Viergever.
Ja, het is het allemaal niet geweest.
Nee, het is allemaal net niet.
Ook Elham Doui.
Dat was een succes.
Ja.
Was wel een goede voetballer.
Ja, maar die kreeg meteen ruzie.
Ja, maar ik vond hem wel goed hoor.
Ja, was wel een goede voetballer.
Wel mooie voetballer, ja.
Ah, die hebben wel een,
als je nou kijkt naar zijn 10 mooiste goals van Ajax, ik denk, daar ga je schrikken, man. Hij heeft echt mooie goals gemaakt.
Ik kan er eentje nog wel volmalen, maar goed. Ja. Toch nog steeds geen succes geworden uiteindelijk.
Nee, maar het is natuurlijk, dus er is een heel groot verschil tussen voetballen bij AZ... en voetballen bij Ajax.
Ja.
En dat heeft waarschijnlijk toch gewoon met druk te maken.
Het moeten.
Ja, dat is toch even een ander niveau, zeg maar, qua spanning, qua...
Ja, misschien is het wel mogen in plaats van moeten, inderdaad.
Ja.
Dat het lekkerder is, dat het niet verkrampt.
Ja, dat heb je gezegd al. Als mogen moeten wordt, dan wordt het ingewikkeld, ja.
Is dat het gezegde?
Nou ja, dat heb ik wel.
Ja. Het gezegde van
die hangt bij jullie thuis aan een tegeltje.
Als mogen moeten wordt, dan wordt het ingewikkeld. Ja, maar dat is natuurlijk wel zo.
Nee,
ja.
Zeker is het zo.
Het kan er wel eens zijn, hoor. Dit.
Ja, het kan een Cruyffiaanse zijn. Die,
maar even nog één stapje terug. Toen ze tegen PSV speelden en NS Salah Eddin moesten ze tegen voetballen.
Ja.
Nou, die hebben ze ook gewoon de deur uit gegooid. Ja. Nou,
was de beste man bij PSV.
Ja, dat was de beste man bij PSV. Ja. Die speelde geweldig.
Ja.
Ik vond hem inderdaad toen heel goed spelen. Maar zo goed heb ik hem daarvoor ook nog nooit zien spelen.
Nee, dat
bij Twente heb ik hem ook
geblesseerd. Maar hij is ook heel lang geblesseerd geweest. Ja. Hè? Maar die jongen die is gewoon...
Ja, wordt gehuurd, hè?
Ja.
Ja, maar goed,
die had jij inderdaad...
Ja, als je daar nu voor zou kunnen kiezen, dan zou je
liever gaat en wij
natuurlijk.
Ja. Ja, en nu, ik zou nu Mokio er neerzetten.
Ja, ik ook.
Want ik zou
linksback?
Ja.
Ik zou niet Baas naar linksback verbannen. Want Baas veel te goed. En ik zou Soetelo ook terugzetten in het centrum. Dat was prima centrum vorig jaar.
Is het met die jongens van Seburg? Ja, het laatste wat ik heb voetbal, heb ik nog steeds een app. Waar we, 15 of 20 jaar nog steeds over voetbal zitten te lullen, weet je. En het was dan gisteren over die backs allebei, hè.
Ja,
dat was dan Wendel en dat was dan eentje die we hebben gekocht voor euro's. Als je naar de A1, die twee die daar staan, ik weet niet wie dat zijn, die kunnen er nooit slechter zijn dan wat...
Wat er in de
wat zijn de laatste paar weken doen?
Onder 18 of onder de 9.
Nou, dan zet die jongens dan daar neer.
En als zijn ze slechter, dan worden ze waarschijnlijk beter.
Ja.
Want zo slecht als dit is, met name wij. Ja,
nee, maar als je moet stellen, moet je niet volop...
Is die Rosa, die is nu rechtsback, toch?
Ja. Mm. Nou, moet ik zeggen, die Rosa... Vond ik tegen PSV een goede wedstrijd spelen.
Ja.
Ik vind linksback nog veel kwalijker.
Ja.
Ja, nou ja, sorry, maar als je dat niveau in de jeugd al niet hebt. Ja, ik vind. Ja, je moet precies iemand halen die en een stuk beter is dan iedereen die je al hebt. Maar ook misschien wel die er nou meteen staat. Want als je iemand gaat ook nog een keer gaat laten wennen hier, wat gebeurt er met die doorstroom van de jeugd? Daarom gaan al die ouders die zeggen, luister, ga lekker nazet.
Ja.
Want dan kom je veel eerder kom je aan bod.
Ja, maar dan reken je het niet bij Ajax.
Ja. Ja.
Ja, want je wordt opgevoed met het mag.
Ja.
En niet, het moet.
Ja, ik denk dat het inmiddels wel een beetje achterhaald is. Hoor. Maar, inmiddels moeten ze daar ook kippen slachten en zo.
Maar
dus,
ik zou Itakura ook op 6 zetten.
Ja.
Want je zoekt, en ik heb toch het idee dat die wel leiderschap in zich heeft. Soetelo denk ik trouwens.
Gisteren was slecht ook hoor, die Japaner.
Ja, hij was gisteren niet best, nee. Maar het was de eerste keer dat hij niet best was. Vond ik.
Ja, nee, ik vond hem tegen NAC ook slecht.
Ja, die heb ik
niet
gezien. Ja,
tegen NAC was hij ook heel...
Ik moest zelf voetballen en toen zat ik in ver weg gestaan. Wieringen meer.
Maar wat jij net zegt over Mokio. Ik zou inderdaad. Het is al vaker wel zo geweest dat verdedigende middenvelders vlieguren mochten maken op de linkse, met name linksback positie. We hebben Blind gehad in het verleden. Blind werd in principe ingepast op linksback. Is later naar het middenveld en daarna pas eigenlijk centraal gaan spelen. Ik denk dat voor die Mokio die linksback gewoon de perfecte plek is om nu vlieguren te maken.
Ja.
En daarna gewoon te laten groeien. Want hij is ook niet een echte wingback. En dat hoeft ook niet, want die heb je aan de rechterkant al.
Hij kan wel zo goed voetballen ook.
Ja, en ik denk dat hij wel, want ik zag wel gisteren ook weer dingen. Ja, ik vind hem wel goed hoor.
Ja,
ik begrijp niet zo goed dat hij zo weinig de kans krijgt van Heidinga.
Maar Klaas moet spelen.
Ja.
Het is zo vol man op dat middenveld.
Ja.
Ik bedoel, ga er ook maar aanstaan als trainer hè.
Ja.
Ik bedoel, want het is makkelijk om te zeggen dat het allemaal nergens op lijkt, maar... Bedenk maar eens iets wat werkt en wat goed met elkaar functioneert. Ook nog eens in het systeem wat je wil voetballen. Weet je wel, want nu lopen ze heel ver uit elkaar. En dat middenveld kan het gewoon niet belopen. Dus dan kan je neerzetten wie je wil. Maar dat gaat gewoon niet.
Nou ja, we hebben ook gewoon geen loopwonders op het middenveld.
Ja, Klaassen.
Lopen, ja.
Ja.
Wel een loopwonder.
Maar ik ben het wel met jou eens hoor, dat je hem de kans moet geven. We zijn pas heel kort onderweg. Alleen, je hebt toch wel een bepaald gevoel bij iemand als trainer.
Jawel,
de eerste keer had ik het al. En nu is het een beetje versterkt. Tenminste, dat is mijn gevoel. En ik kan helemaal niet oordelen of hij goed is of niet. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik kan wel zien wat ik zie. En als je nou echt iemand zegt, doe jij nou eens acteren als een trainer?
Ja, dat vind ik dus ook.
Ja.
Doe jij nou eens, hoe doet het?
En dan komt het, helemaal, en dat gevoel, en dat wil niet, nog steeds niet zeggen dat hij goed of slecht is, maar dat gevoel, en ik kan dat niet van afzetten. Dus ik luister ook zo naar, op die manier naar.
Hij acteert een beetje autoriteit ofzo. Terwijl hij is toch gewoon nog Johnny die kwajongen, weet je?
Nou, weet ik niet, maar ik geloof hem niet.
Vind ik wel.
En als ik hem niet geloof, dan geloven die spelers hem helemaal niet.
Nee, inderdaad.
Dus dan kan je op je kop gaan staan.
Als je het vergelijkt met ik noem maar wat, Peter Bos of Slot. Daar zit veel meer achter dan alleen maar voetbal, weet je wel. Heitinga is alleen voetbal en dat heeft hij natuurlijk als speler perfect gedaan. Gewoon een geweldige voetballer geweest.
Mooie carrière gehad, ja.
Maar het heeft ook te maken met wat er in je hoofd nog zeg maar aan extra zit. Hoe je met dingen kan omgaan en hoe je je presenteert ook, weet je wel. Want ja. Laten we wel wezen, dat lijkt helemaal nergens op. En als hij dat niet voor de televisie kan, dan kan hij dat ook niet voor zo'n groep. Die jongens die kijken ook naar hem en die denken van ja.
Weet je hoe ze die mensen noemen? Veldtrainer. Ja. Die dat moeten worden. Ja. En dan moet iemand anders met zelfs trainen.
Komt hij daar nou wel achter?
Weet ik niet.
Ja, ergens moet hij gewoon leren zichzelf te zijn.
Ja.
Ja, dat ik weet niet of dat voldoende is.
Johan Cruijff, dat noem je niet de minste. Maar dat was toch ook geen ik speel een trainer. Of ik ben een trainer. Johan.
Maar je zag al bij hem ook al na 2-3 wedstrijden. Oh, wacht even. Daar gaan we naartoe. Snap je? En dan hoef je niet elke week kan je de pannen van het dak spelen.
Sowieso snapte nooit iemand wat hij zei. Dus
nee.
hij legde het wel uit. Maar ja, dan zei je maar ja, oké. Want ja, je had geen flauw idee.
Ja,
maar hij had wel zeg maar de status om het gewoon te kunnen brengen. En hij geloofde er zelf wel heilig in. Dat is waar het mee begint. Je moet het zelf geloven.
Ja.
En dan kan je het pas overbrengen. Ja. Maar ja, als je zelf al twijfelt. En je denkt van ja, een beetje schipperen. En dan
misschien dat.
Ja. Maar goed.
Ja.
Maar ik denk dat hij nog spijt krijgt dat hij bij Slot is weggegaan.
Ik zou het niet gunnen, want
het lijkt me een heel aardig gozer trouwens.
En
ik vond ook hoe ze de eerste keer met hem omgegaan waren. En dat vond ik echt heel raar.
Ja.
Want hij had een heel traject voor zichzelf uitgestippeld. En in één keer komt hij eigenlijk om ons te redden.
Ja. Ja.
Hè, want zo kwam het over. Van en dan laat ik mijn club niet zakken. En daarna moest hij weg van het schip.
Zegt hij eerst nog nee, want dit is niet mijn doel die ik in beeld heb. En alsjeblieft. Nou oké, prima. En dan,
Dat vond ik ook niet fair. Alleen, dat heb ik nu. Daar zijn we klaar. We zijn nu nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nou, dan moet ik het zien. Nou ja. Maar ik zie het al vanaf de eerste keer dat hij met de pers in aanraking komt. En ik kijk zo,
Het is angstig.
Ja, snap je? Het is heel ongemakkelijk. Geforceerd. Ja.
Ja.
Dan ben ik het mee eens.
En het is zonde, want misschien is hij wel goed. Maar ja.
Ja, ik geloof absoluut dat hij goed is. Want anders wil ze aan de Slot niet met je
dat
werken.
Dat zou ik net zeggen.
Ja.
Die gaat niet met hem tijd en energie instoppen als hij denkt van...
En, luister, en zijn ook niet onsuccesvol geweest, hè? Laten we eerlijk zijn.
Nee.
Gewoon de Premier League gewoon, hè?
Maar
dat kan echt alleen maar als je gewoon alleen maar goede mensen in je stap hebt.
Nee, 100%.
En we terug op de wedstrijd.
Welke?
Lyon.
Oh.
Marseille.
Dat bedoel ik.
Ja,
jongen, Olympique.
Olympique Lyon.
Allemaal
Marseille.
Frans. je hebt ook gewoon een beetje pech, hè? Want de eerste 5 minuten stuur ik nog een appie. Zo, dat is het begin.
Dat was echt heel goed.
Zo, en toen dacht ik ook van, wat krijgen we nou? Ik was ook positief.
Baltempo, ze speelden er onderuit. Ja. De combinaties.
Stonden op hun helft.
Ik dacht echt zo.
Ja.
En toen hadden de rust moeten komen.
En toen viel maar die goal. Toen viel het eigenlijk als spurring in elkaar.
Maar die viel ook daardoor. Omdat ze allemaal op hun helft stonden.
Ja.
En één balletje erachter.
Goede trainer ook wel, hè, die de Serbië. Ja. Serieus. Ja. Dat Brighton ook al. Daar heb je ook hele goede dingen gedaan.
Ja.
Ja.
Weet je wat ik dan jammer vind? Is dat wij niet een speler in ons team hebben. Die op een gegeven moment zegt, hey, luister. Zo gaan we het dus niet doen. Want we zijn er nu al 5 minuten achter. Dit gaat niet.
Nee.
En dan kan die trainer roepen wat hij wil. Helaas, kom je maar lekker het veld in. Of je wisselt ons allemaal. Maar we gaan zo spelen. Die is er niet.
Ja, we gaan lager staan.
Maar dat zou je verwachten van een Klaassen en Berghuis.
Ik zou er
Nee, maar dat zijn dus blijkbaar niet dat soort spelers.
Ik zou als Klaassen zijn. Zou ik zeggen. Luister Owen. Die kleine Etten daar. Die trap jij straks de wedstrijd in. En het maakt niet uit of je rood krijgt. Want je bent toch niks waard.
Ja.
Ja. Ja, dat hij die pak zou even doodschop geeft. Dat ik waar mijn opdracht naar geweest om dat op met hem. Ja.
En ze hebben, ja, je bent geen trainer. Je bent geen trainer geworden. Nee. Dat is wel heel gek eigenlijk.
Ja, ja. Ja, ja, misschien moet ik het gaan doen. Kan ik over 2 jaar ook maar eens beginnen.
Ja, nou ja.
Ik weet het niet. Klaassen en met name Berghuis gaven wat dat betreft ook echt niet thuis. En dat helpt natuurlijk als beginnende trainer ook niet. Als je sterke ouders niet even niet...
En het erg is... Dat wat die Rotterdammers al 100 jaar hebben. Hè? Want Gerard Cox, die pas overleden is, die zei toch... hoe noemde hij het ook alweer? Feyenoord supporter, daar ben je niet voor je lol.
Nee.
Luister, ik denk, daar gaan we weer.
Ja.
Ik denk dat heel veel Ajax-zieden dit jaar denken. Die hebben dat een paar keer gezien, die wedstrijdjes. Je hebt 2 euro Champions League wedstrijd. Die weet je wat iedereen nou denkt? Gaan we weer.
Ja.
Ja. Ja,
ja, ja, ja, ja. Het wordt een lang seizoen, dat sowieso.
Maar ja, je hebt nog niet verloren in de competitie, hè?
Nee, we staan er gewoon goed voor, hoor, wat dat betreft.
In dat opzicht.
Nee, maar je ziet toch wat je ziet.
Snap ik ook wel, dat ze hem er nog niet uitflikken.
Je ziet toch wat je ziet.
Ik zie wat ik zie.
Je zag het toch ook tegen Telstar al? Dat je dan wel wint, maar dat zag je toch al.
Maar je kan het niet de eerste wedstrijd van het seizoen oordelen, kom.
Nee, maar nu kan ik het wel beoordelen.
Ja, 7
nu
kan ik,
maar goed, nu zie ik van 7 wedstrijden terug.
Ja, maar en nou
zie je wel een patroon.
Tweede helft tegen NAC was prima. PEC Zwolle was niet slecht.
Tweede helft tegen NAC.
Tweede helft tegen NAC.
Niet tegen NAC, sorry.
Tegen PSV.
Ja, klopt.
Tegen NAC, tegen 10 man willen ze nog helemaal
niet.
En afgelopen...
Ja, dus er zijn echt wel goede momenten geweest, of goede helften. Maar het is nog geen hele wedstrijd.
Nee.
Het is een proces. Hè?
Ja, het is een proces.
Ja, maar goed, als ik even jullie vraag. Als jij Alex Kroes was, zou hij zaterdag nog op de bank zitten tegen Sparta?
Ja.
Ja?
Ja, tuurlijk. Dat kan
zeker.
Je,
ja, vind ik ook nog wel. Ik vind het veel te vroeg om...
Precies.
Ja,
maar daarna heb ik hem eruit gegooid.
Ja. Als het half november, eind november, dan moet het wel staan.
Ja, ik vind wel, en dat zei ik gisteren ook nog tegen jou, er had wel al iets meer vooruitgang in mogen zitten, toch? Dat valt gewoon nog tegen tot nu toe.
Stabiliteit valt tegen.
Ja. Nee, maar luister, zij stellen hem aan.
Ja, je kiest een onervaren trainer.
Luister, wat ga je nou doen dan? Ga je nu zeggen van, dan moet je, dat mag, maar dan moet je zelf meegaan.
Ja, dat is ook met Schreuder
als zij hem nu ontslaan, hebben we nog iemand in de Raad van Commissarissen? Zit er nog iemand?
Danny Blind zit.
Hallo, zit u er nog?
Nee, zit er nog 2 volgens mij.
Danny Blind zit er nog, totdat er iemand anders komt.
Ja, want die mag volgens mij niet weg totdat er een ander is, toch? De voorzitter mag toch niet...
Beurs genoteerd natuurlijk.
Ja, volgens mij mag de voorzitter niet weg...
Nee, Blind is niet de
voorzitter. Nee, Gerels is. Gerels was voorzitter.
Was die
per direct...
Dus kennelijk mocht dat wel, want die is weg.
Ik dacht dat diegene van de...
Die andere vrouw die zit er ook nog, doordat er een vervanger is.
Nee, maar dat is ook niet, ik bedoel, je krijgt er je vinger niet achter, maar dat is toch ook niet waar, maar daarom. Ik bedoel, waarom loopt iedereen weg? Niet omdat het zo goed zit allemaal, hoor.
Nee. Maar goed, RVC heeft eigenlijk natuurlijk niks te vertellen.
Nee, snap ik. En ik denk ook dat als dit doorgaat, dan wordt de kerst lastig.
Maar waar is die slangenkuil dan? Even voordat we naar het Russisch gaan, want...
Er zitten gewoon te veel mensen voor hun eigen
Je hebt natuurlijk het bestuur... Of de bestuursraad van de NV, zeg maar. Mm-hmm. Maar wie heeft het nou eigenlijk echt voor het zeggen, weet je? Ik bedoel...
Ja, wat ik heb begrepen is de vereniging. De voetbalvereniging Ajax.
Ja.
Die gasten, dat zijn de grote staandehouder, toch? Volgens mij.
Klopt.
Dus diegenen die daar zitten, die hebben het denk ik nou voor het zeggen. Want het is een beursgenoteerd bedrijf.
Maar wie zijn die mensen dan? Want we hebben het al...
De leden.
De RVC, nee, daar zit toch ook een voorzitter in.
Dennis is hier toen toch geweest. Die zei toch ook als wij met z'n allen als lid ergens voor gaan liggen, dan gaat het niet door.
Nee.
Ja. Maar het is...
Ze moeten wel unaniem zijn.
Het blijft mij nog steeds heel onduidelijk, zeg maar.
Dat is het ook.
Wie het nou eigenlijk echt voor het zeggen heeft in dat opzicht. En,
is het ook.
Ja, en wie is de vijfde kolonne? En wat is er met die andere vier?
Ja.
Vijfde wiel in de wagen is Wijndal.
Ja. leuk dat je luistert, Owen.
Ja. Ik niet dat Owen nog bij ons langs wil komen in de podcast, maar goed.
Nou ja, mag wel. Als hij daardoor beter gaat voetballen.
Ja.
Is er met z'n aan.
Ja, nou ik... mij betreft...
Hij maakte toch ooit deel uit van... was toch een echt het beste... Dat was toch... Wat hadden we ook weer zo'n linkerkant?
Ja, dat zei hij net toch? Ja,
was dat on-air? Was dat on-air?
Was dat on-air, ja. Samen met Bergwijn, de beste linkerflank van Europa of zo.
Van de wereld.
Ja, van de wereld. En zullen we het Russenjaar gaan verklappen? Want we zitten al dik in de blessure.
We zitten dik over tijd al, ja. Dus zeg maar Raymond, welke heb je gekozen?
Moet ik nu zijn naam zeggen?
Ja, doe maar.
Wimpie Jansen.
Wimpie Jansen, ja. En Dennis Beierink hebben er natuurlijk weer wat moois van gemaakt.
Ja.
Gaan we live doen?
Bij de McDonald's.
Ja, vind ik leuk.
Ja? Op de parkeerplaats van de McDonald's? Of was het hier al voor de deur?
Nou, toen hoorde ik hem.
Ja.
Toen belde mij.
Ik jou, ja.
En toen zei jij dat het Wim Jansen was. En toen heb ik zeg maar vanaf...
Hoe maakte jij een hupje in de auto?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het is ook een van mijn... Een van mijn lievelingsspelers die ik als zeg maar, live heb zien spelen qua impact, laat ik het zo zeggen. Maar misschien gaan we Wim na de Russenjaar bespreken. Of, ja, toch?
Ja, is goed. Ja, hoor, dat gaan we doen. Tenminste. Ik zou zeggen, gooi hem erin.
Oké. Wim Jansen. Deze Rotterdamse libero hield niet zo van overdreven wapengekletter. Gehaald door Johan, briljant gezien by the way, maakte het middenveld vetter. Kampioen met Ajax en Feyenoord en met de laatste ook een Europa Cup 1. Kreeg toen hij voor het eerst in een Ajax-shirt tegen Feyenoord speelde meteen, als dank van zijn voormalige fans, een ijsbal op zijn knetter. Punt. One love.
Ja, kun jij dat nog herinneren?
Ik was erbij.
Ja, je was erbij. Maar die was echt gewoon raak. Die was gewoon...
Ja, man.
Ja?
Ik ken hem herinneren van tv, maar goed, ik was 4.
Nou, welk jaar praten we over?
3-4.
80?
82. 82.
Ik weet niet, moet ik even kijken wanneer die debuteerde. 81, dat was volgens mij een van zijn eerste wedstrijden. Dat was dat fijn.
Ja. Oké. Okay.
En ik ga nu kijken.
Heb je nog gescoord ook? Of,
Nee, hij viel uit.
Oh.
Door die ijsbal.
Uit hoofdpijn.
Ja, even kijken.
Vond ik ook wel een beetje sterk, eerlijk gezegd.
Speelde van 80 tot 82 bij Ajax. Ja.
Okay.
49 wedstrijden, 0 goals.
Maar goals ook.
Echt een goede voetballer.
Ja.
En natuurlijk al met Feyenoord, daar heb ik hem heen gewonnen in het gouden Feyenoord. Maar was Cruijff die dacht, hey, we hebben iemand nodig op het middenveld. En papperdepap, daar kwam
Henderson.
Uit de hooghoed.
Ja.
Het was de Henderson van die tijd.
Wat je nu nodig hebt eigenlijk. Zo eentje.
Hij had wel vaker van dat soort dingen. Spelbos kan ik ook nog herinneren.
Ja.
Jan Wouters volgens mij.
Mm-hmm. Ja, ja.
Ik dat ook kunnen uit zijn koken
kwam. Die heb ik wel.
Allemaal raak. Allemaal raak.
Danny Blind ook.
Ja.
Ja, die is ook allemaal door Jans aangebracht.
Nee, door
Cruijff.
Ja, door Cruijff. Ja, ja, ja.
Ja. Nee, maar deze, zijn al die spelers.
Ja.
En het waren toch, dat we dachten,
ja, wat moet je daarmee?
We moeten wel een spelbos naar bij Ajax. Ja. Tot dat hier stond.
Ja.
God, er kwam helemaal niemand van mij hoor.
Maar op het moment dat hij kwam, dacht je, nou, dit is er niet, tenminste toen nog niet.
Toen begreep ik het niet zo goed.
Nee.
Met Wim Jansen begreep ik het ook niet. Want die had ik natuurlijk, ik was te jong om hem echt goed, dat hij befijnd had. Daar was ik 1. Dus dat heb ik niet gezien. Maar ik heb hem wel,
niet?
Ik heb, nee. En toen, volgens mij is hij naar Amerika en dat soort dingen. En toen kwam hij weer...
Met Cruijff.
Volgens mij haalde Cruijff hem uit Amerika. Dat hij daar speelde.
Hij heeft met Cruijff in Amerika gevoetbald.
Bij Aztecs.
Aztecs?
Los Angeles Aztecs, dacht ik.
Was het Aztecs of Cosmos?
Laten we even, dat we toch gaan kijken. Washington Diplomats.
Diplomats, ja. Oh ja.
Nou ja.
Dus ja. Goed Russiaal weer, Den. Zit weer mooi in elkaar.
Ja, Den, ik heb hem bedacht.
Ja, dat is waar. Jij hebt hem bedacht.
Nee, ik was blij, want ik vind het goed voetbal.
Ja. Even terug naar... er is nog één vraag die ik jou moet stellen, sowieso. Ik heb nog meer vragen voor je, Raymond. Mm-hmm. Maar van de standaard 3 vragen die wij aan onze gast altijd stellen... vragen wij dus ook altijd... wat je mooiste Ajax-moment is. En dan moet ik erbij zeggen dat normaal gesproken... Wenen, Tokio en de derde ster... uitgesloten zijn van deel.
Ja, dat kan niet. Dan ga ik naar huis.
Ja.
Ja, ja.
Nee. Maar toch moet
behalve,
je
Behalve
als je de fysiek bij maar luister,
juist. Hij is wel overal, zat hij bovenop, ja, ja. Hè? Want wij hebben alles gevolgd door hem.
Ja.
Dus dan vind ik, dan mag je wel daaruit kiezen. Ja, want als daar een momentje, ja, kijk, dat is een ander momentje als wij in de kroeg hadden.
Ja. Nee, maar het is ik moet echt Tokio kiezen.
Ja.
Want
snap ik.
Ja, ik bedoel, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Het is een beetje een kuifje verhaal,
zeg maar. Ja, we
hebben de tijd. Nee, ik had zoiets van, ja, we zijn AT5 en we mogen best wel even buiten de lijntjes kleuren. Dus ik heb wel wat dingen gedaan die eigenlijk helemaal niet konden. Maar ik had zoiets van, ja, dit gaat om de wereldbeker. Dus hoger dan dit.
Wordt het,
ja, dus ik moet nu alles op alles zetten om erbij te zijn. Ja. Nou, ik was er sowieso wel bij, maar in principe mochten we niet met een camera het stadion in. Want dat was off-limits voor ons. We moesten de camera's buiten het stadion laten.
En waarom was dat dan?
Ja, omdat de rechten bij de NOS zaten. Okay, dus het mocht niet.
Okay.
Oh, en de UEFA verkoopt natuurlijk een heel ding. Ja. Nee, daar mag helemaal niks.
Nee, je mag helemaal niks.
Alle reclameborden moeten volgens hun...
Dus we mochten helemaal niks. Maar ik denk, ja, de Niges. Ja. Ik ben hier nou, we zijn AT5 en we moeten er gewoon bij zijn. Dus wat hadden we bedacht? Het was toen volgens mij voor het eerst in Tokio dat die wedstrijd gehouden werd. Dus die mensen daar die waren nog helemaal niet zo bekend met die strenge regels van de UEFA en zo. Dus wij hadden een vrouw die in die organisatie zat van die wedstrijd.
FIFA dan ook? Huh? Het is toch de FIFA dan?
FIFA, ja. Nee, klopt, je hebt gelijk. Wij hadden een vrouw die in het stadion dingen voor het zeggen had. Die hadden wij gevraagd van, god, een beetje voor de vorm. Hoe bereid je je nou voor op zo'n wedstrijd? Waar moet je allemaal op letten? Nou, dus wij kenden die vrouw. En toen hadden wij gezegd van, nog even los daarvan, maar rond die wedstrijd, hè, hoe gaat het dan met die hesjes en zo? Zegt ze, nou ja, die worden dan uitgedeeld daar en daar. Kan hij ons niet aan zo'n hesje helpen? Want wij willen toch wel heel graag erbij zijn. En zij vond het zo leuk dat wij iets over haar en over dat stadion maakten. Dat
zij nooit heeft, is uitgezonden?
Jawel. Okay. Maar zij heeft dus een hesje voor ons geregeld. Maar toen moesten wij dus nog die camera's naar binnen smokkelen. Ja. Want we mochten niet mee naar binnen. En we moesten twee, dat is een beetje een technisch verhaal, we moesten twee camera's meenemen. Want in Japan heb je NTSC, is andere beeldlijnen. In Europa heb je PAL. En of we moesten het gaan stralen. Nou, de straaltijd geboekt na de wedstrijd, 10 minuten. Of we moesten het bandje meenemen. En dus dan moest je... afhankelijk van wanneer we iets konden draaien, moesten we die camera kiezen. Dus we moesten twee camera's het stadion in. Nou, we hebben twee camera's het stadion ingesmokkeld, echt via een andere ingang naar binnen gegaan. En toen hebben we die camera's in de perskamer onder de tafel gezet, met zo'n kleedje overheen. Die hadden we erachter gezet en toen hadden we zoiets van, nou, we wachten gewoon af. En tegen het einde van de wedstrijd, dan zit toch iedereen nog op die tribune. Dan gaan wij, en we hadden dat hesje dus daar ook klaar liggen. Dus toen was het, ik weet niet meer precies, dat kan ik me niet meer herinneren, of we nou die penaltyreeks eerst hebben afgewacht en dat we toen naar die perskamers zijn gegaan om die camera's op te halen, of dat we die penalties nog beneden hebben gezien. Maar in ieder geval, we hebben die camera's gehaald, hesje aan, stonden twee rijen van die gewapende militairen die de boel afschermden, zeg maar, daar kon je eigenlijk niet doorheen. Maar ik zeg tegen die cameraman, we hebben ons hesje aan, dus gewoon net doen alsof het zo hoort. We lopen gewoon door. Dus we liepen door en die gasten die kijken zo en die denken, nou dat zal wel, die hadden ook geen idee. Dus wij twee rijen soldaten voorbij. En toen stond ik opeens in de mixzone, maar er was verder helemaal niemand. Je had Kees Jonkind, die deed voor de NOS, voor Studio Sport, deed die interviews meteen na afloop op het veld. En daarna kwamen ze in die mixzone. Maar Kees Jansma was toen hoofdsport bij Studio Sport. En die had ons dus verboden om met die camera's in het stadion te komen. Dus die komt op een gegeven moment. Dus ik sta daar Van Gaal te interviewen. En de Boertjes en Davids en nou, noem maar op. Jansma die komt dus op een gegeven moment in die mixzone. En die ziet mij daar staan en die zegt, hoe kom jij in godsnaam hier? maar er stond dus een hele batterij journalisten die wilden ook daar komen, maar die mocht ook niet. Dus hij begint tegen me te schreeuwen van god voor dit en dat. Maar toen draaide hij zich om met zijn rug, zeg maar, dat hij met zijn rug naar die andere journalisten stond. Hij zegt, ik weet niet hoe je het voor elkaar hebt gekregen, maar doe je ding en dan heel snel wegwezen hier, want ik kan het niet hebben. Ik zeg, prima, kom voor elkaar. Dus ik heb nog de rest van die interviews gedaan. Ik had mijn 10 minuten vol precies op mijn bandje wat we konden doorstralen. Dus ja, top. Dat was... En ze verklaarden me allemaal voor gek van het RTL. Die mochten ook er niet bij zijn. En die hadden, zeg maar, die gingen dan buiten het stadion, buiten het hek, gingen zij spelers interviewen. En die verklaarden mij voor gek. Ze zeggen, ja, je raakt je accreditaties kwijt. Je komt nooit meer in een stadion. En dit. Ik zeg, nou kom ik toch nooit meer in een stadion. Dit is een wereldbeker, maar doe normaal. Ja. Dus, en het lukte dus, zeg maar. En die interviews waren natuurlijk top. Ik bedoel, je wint de wereldbeker. Dus die gasten, het was echt geweldig. Dus het was en dat we de wereldbeker hadden gewonnen. Maar het voelde voor mij ook dat ik hem had gewonnen. En om er zo dichtbij te komen, dat was gewoon... En dat het gewoon, dat het plannetje gelukt was. Ja. Dat was echt, dat vond ik echt top.
Mooi.
Ja.
Maar zat jij bijvoorbeeld dan ook in het vliegtuig met met die gasten?
Ja.
Is het waar dat er een groep uit is gezet toen jullie wilden weggaan?
Dat wat is uitgezet?
Zeg maar, jullie gingen naar Tokio toe? En zat een groep
Klopt. Nee, dat klopt. Toen we vertrokken. Ja, absoluut.
Oké, een van die jongens is begrepen en die vertelde wat gebeurd was.
Die hadden aan een stewardess zitten rommelen.
Oké, hij vertelde wat anders.
Nou, dat hoorde ik.
Oké. Wat hij mij vertelde was is dat hij een meisje wat nogal een pokdalig gezicht had. Had een van de jongens tegen haar gezegd van, nee, haal eens wat te drinken, krentenbol.
dat viel niet goed of zo?
dat hoorde ik, maar je hoort het natuurlijk nooit op zijn smeuigst. Dus een van die gasten is hem gabber. Maar door hem, moet ik wel even zeggen, kwamen ze er niet uit, maar wel een gabber van hem. En toen hebben ze gezegd, nou dat gaan we allemaal niet.
Nou, hebben ze wel wat gemist.
Ja, nee, dat hoor ik.
Niet Den, maar ik zou je gewoon uitzwaaien hoor.
Leuk geintje, maar...
Dus je zat ook in het vliegtuig toen hij over
Siberië.
Over het Museumplein.
Dat was Wenen.
Oh, dat was dat Wenen.
En dat was ook op het terugweg.
Ja, dat was op het terugweg.
Ja, precies. Ja, hij gaat heen natuurlijk zelf.
Nee, maar kijk, dat was het probleem. Want kijk, dat van Wenen, dat was Martin R.
Ja.
En die waren dus over het Museumplein gekomen. Ja. En die flyover hadden ze gedaan. Nou, dat was natuurlijk top.
Dat
was natuurlijk in het, tegen het zere been bij KLM. Want die wilden dat even dunnetjes overdoen. Dus die hadden ook zich een lolletje beloofd. Van we gaan dat ook doen over het Museumplein. Ja. Maar die hadden hun boel niet goed geregeld op de terugweg. Die hadden het verkeerde vluchtnummer doorgegeven aan de Russische verkeersleiding. Kennen jullie dat verhaal of niet?
Ja, dat was vertraging in Siberië.
Nee, vertraging. Ja, het was inderdaad vertraging.
Omvliegen.
Nee, we kregen geen toestemming om door te vliegen. Dus we waren vertrokken vanuit Tokio. En op een gegeven moment, ik was met Ton van Rooij. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. Nou, die had een slaappil genomen. En mijn cameraman had ook een slaappil genomen, maar ik niet. Dus ik was nog wakker. En op een gegeven moment, kijk. Ik denk, de zon die staat opeens aan de andere kant. Hij had helemaal niet in de gaten. En toen op een gegeven moment dacht ik, hij staat er weer aan de andere kant.
Rondjes.
We waren rondjes aan het draaien. Dus toen gingen we vragen. En we krijgen geen toestemming van de Russische verkeersleiding om door te vliegen. Want waarom dat was, dat wisten we toen nog niet. Later bleek dat ze verkeerde vluchtnummer hadden doorgegeven. Dus we kregen gewoon geen toestemming. Dus wij rondjes draaien boven Siberië. En op een gegeven moment hadden ze niet genoeg brandstof meer. Dan konden ze of nog doorvliegen naar Amsterdam, of ze moesten weer terug naar Tokio. Toen moesten ze weer terug naar Tokio.
Oh.
Dus, maar al die spelers die hadden ook slaappillen gekregen natuurlijk. Want die moesten natuurlijk slapen. Want er kwam er meteen weer een wedstrijd achteraan natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment komt, volgens mij was dat Martijn Reuser. Toen waren we dus weer vanaf dat cirkelen boven Siberië, waren weer terug aan het vliegen naar Tokio. En die komt op een gegeven moment, zij sliepen op het bovendek dan zeg maar in dat vliegtuig.
Ja.
En die komt op een gegeven moment die trap af. En ik was heel goed met Reuser. En die zegt, waar zijn we? Ik zeg, we landen zometeen op Tokio. Hij zegt, op Tokio? Heb ik dan gedroomd dat we de wereldbeker wonnen?
Goed, wel benieuwd.
Die was echt helemaal wauws van de pillen.
Ja.
Dus ik zeg, je hebt hem echt gewonnen, maar we gaan weer terug. Nou, dat was natuurlijk, dat brak de pleuris uit. Want die KLM had het helemaal verkloot.
Ja.
Dus die huldiging, die werd verlaat. Want die stond gepland. Nou, dat ging natuurlijk niet. Dus,
maar wilden zij ook over het Museumplein vliegen?
Zij wilden ook over het Museumplein
vliegen. Maar stonden wij daar weer dan? Met die wereldbeker?
Ja.
Ja.
Ook op Museumplein?
Ja, maar een dag later.
Het werd een dag later,
ja. En wat ik vergeet te zeggen, wat is nog steeds voor mij een vraagteken. Er zijn mensen in dat vliegtuig, die ook in dat vliegtuig zaten, die zweren erbij dat ze MIGs hebben zien vliegen naast ons. Nou, ik heb echt opgelet. Ik heb ze niet gezien. Maar er zijn journalisten ook die ze hebben gezien. En dat was zeg maar voor MH17. Hè? Dus ja, ik bedoel, toen lachte je er gewoon om. Dacht van, ja, dat zal allemaal wel meevallen.
Ja.
Maar ja, ik heb geen idee of het echt zo is. Maar nee. Ja, er gebeuren natuurlijk rare dingen. Maar moet je je voorstellen dat ze die kist naar beneden
hadden. Als er een onbekende vlucht je luchtruim inkomt.
Ja. Als ze die kist naar beneden hadden geschoten, dat je nou een andere gast moet hebben in je podcast.
Ja,
inderdaad. Ja. Nou, we hebben een heel raar gesprek gehad.
Wel een wereldbeker.
Wel een wereldbeker, ja. Ja,
ja, daar denk je inderdaad niet over na. Maar goed, jij hebt ze in ieder geval niet gezien.
Ik heb ze niet gezien, nee. Nee.
Je staat wel raar te kijken, ze wel zien. Ja. Denk ik.
Maar het is wel een mooie avontuur natuurlijk.
Zeker.
Het is wel, het hoort er wel bij.
Nee, ik snap wel dat je Tokio kiest.
Ja. Maar ja, ik bedoel, kijk, als beker is de Europa Cup natuurlijk mooier.
Zeker, ja.
Dat denk ik ook. En ik denk ook qua blijdschap van die spelers, denk ik ook dat als je ja. Denk ik ook, hè.
Het is toch groter.
Ja.
Ja. Ja.
Dat was ook zeg maar één wedstrijd, weet je wel. De Champions League is gewoon heel
toernooi. Ja, en heel ver van je bed.
Ja.
Dus er zijn er niet heel veel bij. Ik bedoel, in Wenen heb je half, dat stadion.
Wat grappig is, als je het over een club hebt, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Real Madrid, 15 keer de Champions League, Ajax, 4 keer de Champions League.
5. Ja, die ene moeten we nog krijgen.
Oh ja. Nee, maar ik bedoel, wij zeggen nooit, en zoveel wereld, de wereldclub, ik vind het niet eens een ding eigenlijk.
Nee, ja.
In die tijd wel.
Maar ik bedoel, dat het minder is, dat kan je al aflezen aan het feit dat we hem gewoon heel vaak niet wilden spelen.
Ja.
Want we hebben maar één keer gespeeld eigenlijk daarvoor.
Ja.
Want dat was te 72, ingewikkeld.
72. Tegen
Independiente toch? Ja. Dat zijn mooie avonturen. Hè?
Zeker. Maar dat wil ik nog even één ding, want ik weet niet, jullie zeiden vorige week... dat ze mij in het bad hadden geflikkerd.
Ja.
Ik weet niet. Er
staat niets van bij.
Nee, dat was ik niet.
Oh, dat was jij niet? Okay.
Nee.
Dan moeten we dat even bij deze rectificeren.
Ik had me echt niet in het bad laten flikkeren, hoor.
Nee
zeker niet. Nee, maar ik ben wel... Ja. Nee, maar ik ben wel, zeg maar... Toen ze die wereldbeker hadden gewonnen... Toen ben ik wel met ze in de lift gestapt. Dat is wel een beeld wat heel veel mensen nog kennen... Toen ging dat hele team die lift in dat hotel in Tokio naar boven. En toen stapte ik er ook in, zeg maar. Gewoon ook uit belorigheid, zeg maar. En toen kwam ik opeens op de 8e, wat het, zeg maar, door Van Gaal was uitgeroepen tot spelershome. Daar mocht niemand komen.
Nee.
En toen was ik opeens daar, weet je wel. Was niet de bedoeling, maar...
Ja.
Nou, toen was ik later, op de avond was ik daar nog een keer. Omdat ik iets met Tjaki Wolfs had afgesproken om te gaan filmen. Hij zou die beker 's nachts op zijn kamer houden. Ik zeg, nou, dan kom ik je s'nachts interviewen met die beker tussen ons in.
Ja.
Dus dat had ik afgesproken. Dus ik was op een gegeven moment, had ik het zicht op Sjaki kwijt. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon naar die 8e en dan zie ik hem daar wel verschijnen. Dus ik sta op die 8e te wachten. En gewoon iedereen komt één voor één weer, natuurlijk half lam die verdieping op. En het was heel gezellig en zo. We waren helemaal niks aan het filmen. Maar op een gegeven moment komt Van Gaal ook naar boven. En die had dus echt heel nadrukkelijk gezegd, je mag er niet komen.
Nee.
Nou, die ging helemaal uit zijn plaat.
Ja,
helemaal
ja.
uit zijn plaat. Dan kwam ik op de zwarte lijst. En dat was nog wel eventjes...
Ben je daar uiteindelijk ook opgekomen? Of is dat,
op de zwarte lijst? Nou, dat heeft heel kort geduurd.
Okay.
Want kijk, ze waren natuurlijk door de dolle heen dat ze die wereldbeker hadden gewonnen. Dus er zijn natuurlijk dingen gebeurd... Die moet je niet laten zien aan journalisten. Dat snap ik ook wel.
Ja.
En dus dat is heel verstandig dat hij dat afschermde. Weet je? Maar dat had ik toen helemaal niet door. Ik dacht gewoon van, joh, wat zit je nou druk te maken? Ik wil gewoon een itempje maken met Sjaki over die beker. En, maar hij wist natuurlijk wat er allemaal speelde. Dat die gasten gingen helemaal los.
Ja. Ja, logisch.
En daar hoef je niet bij te zijn als journalist. Dus dat begreep ik wel heel goed. En hij had zoiets van, dat begreep hij ook wel dat ik dat wilde. Hij wilde even zijn punt maken en toen, dat was op zich wel weer snel goed.
Je hebt toen niet eventjes Bobby Harms om hulp gevraagd?
Nee, dat was in dat geval was het niet mogelijk. Nee.
Ik kijk het eigenlijk niet zoveel meer, maar doet AT5 het nu nog steeds?
Nee, ze hebben wel Ajax een sportprogramma. Volgen.
Nee.
Ze hebben wel een sportprogramma.
Gaat in de markt.
Ja, zij zeggen van wel.
Je moet het nu het kut is, moet je het juist beginnen.
Nou, als AT5 mensen zoekt,
Nou ja, weet ik.
Mochten ze nog mensen voor een podcast zoeken.
Dan hebben we nog tijd hoor.
Maar luister. Ik bedoel, het is nu.
En ik ben minstens net zo brutaal als Raymond. Want als er ergens geglipt moet worden of backstage moet komen.
Waar ze voorlopig zijn in de Champions League en een wereldbeker achterhouden.
Ja. Maakt niet uit.
Ga je niet schouder inhalen.
Ik gun dat je dat inhaalt, want dan winnen we nog weer eens wat.
Ja.
Jeetje.
Ja. Nee, ben ik toch steeds
ik ben al blij met de goede wedstrijd.
Ik heb mijn specialiteit hoor. Daar komen we niet mag zijn.
Festivals. Ik heb er aardig wat met deze jongen meegemaakt. Het is wat
jij zegt. Ja, we doen gewoon het hessie. En we doen alsof we normaal zaak van de wereld. Zo werkt het dan.
Ja.
Weet je, je komt gewoon aan. De beveiliger staat er. Hoi. En je loopt door. En hij denkt, klopt dit? Nou ja, het zal wel.
Het zal wel, ja.
En dan ben je er. Ja. Blijf leuk.
Vaak gedaan.
En als ik dat tegengehouden word, zeg ik, daar moet je niet doen, want dan kom ik straks vanaf de andere kant. En denk ik vroeger dat uit. En dan ging ik via de andere kant en dan lukte dit wel. En dan liep ik gewoon in één stuk door en zei ik, hey, ik zei het je toch?
Dat was niet meer tegengehouden. Dat werd echt een obsessie voor hem. Hè?
Dat moet je gewoon proberen.
Vroeger was het mijn sport. Ja,
dan moest het echt lukken. Want anders,
weet je waar je ook overal naar binnen komt? Met een ladder.
Luister,
wij komen met z'n tweeën met een ladder. Hé, ga maar naar een bioscoop. Je loopt gewoon naar binnen.
Ja?
Mensen denken, het zal wel. Er zijn toch niet twee Mongolen die zomaar een ladder hebben meegenomen. Luister, je komt overal naar binnen.
Goeie, ja. Ja, je moet even wat maken.
Ja. Dat zien we wel. Zal het wel wat stuk zijn.
Maar heb je dat gedaan ook?
Nee, maar gewoon qua...
Een ladder in een...
Toen zit je wel eens met je gabbers zo'n beetje zo te fantaseren. Ik zei, nou, dat moeten we gewoon doen, man. Ik zei, let maar op, je komt overal naar binnen. Humor, ja. Je gaat een museum en gaat echt wat... dan gaan we toch weer weg. Nee. Mensen altijd bang dat ze... Ja, oh, jongen. Mooi, mensen en hun verantwoordelijkheden. Oh, wat geweldig.
Ja.
Hey Raymond, jij hebt een meerdere documentaires en films heb je... Of meegewerkt of gemaakt of regisseur, ja, noem maar op. Welk project en ben je nou eigenlijk het meest trots? Want we hadden het al even over het boek over Sjaak. Nee, je hebt natuurlijk meegewerkt aan het 125 jaar boek.
Ja.
Welk project steekt daar bovenuit voor jou?
Mag ik heel even op inhaken? Het 125 jaar boek. We hebben een exemplaar gekregen van jullie, Brian, jij en de andere schrijvers. Om te verloten.
Ja.
We zouden het leuk vinden als jij de prijsvraag... Ik weet niet of Dennis het al vooraf... Nee. Jij eventueel een prijsvraag kan verzinnen. Oh. En die kunnen we op de socials delen. Dus hoeft niet alle minuut.
Okay.
Dan gaan we een verloten onder luisteraars. Die prijsvraag komt dus later.
Ja.
Nou, of hij is zo scherp aan zijn mes en hij weet hem al.
Dan wint iemand 11 kilo boek.
Weet je wel een mooie vraag?
Ik weet nog wel een vraag. Ik denk dat wel veel hem zullen weten.
We hebben ook meer reacties.
Ja.
Maar goed.
Wie werd gezien als de ideale opvolger van Patrick Kluivert in de spits?
Oh.
Bij Ajax.
Oeh, hij is gevallen net. Dat is een mooie.
Ja.
Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat een hoop mensen dit wel weten, maar...
Het is het niet geworden uiteindelijk.
Nee, het is het niet
Wat geworden. Maar ik zou zeggen, zijn initialen heb veel om handen.
Ja. Nou ja, ik ben benieuwd, maar ik vind het een goede vraag. Ja, laten we die gewoon erin houden. Gaan we hem ook gelijk volgende week weggeven?
Ja, lijkt me wel, toch?
Ja, top. Oké, nou, bij deze. Nee, het regelt Raymond.
Ja, wel, volgende week is er nog één. Ja,
volgende week hebben we
een uitzending. Voor de Interland.
Dus we zijn op zoek naar de natuurlijke opvolger van Patrick Kluivert. Zoals hij eigenlijk...
Hij werd door iedereen zo gezien.
Ja. Zoals hij door iedereen werd gezien.
Yep.
Ja.
Maar die het uiteindelijk niks heb... Niet heb kunnen waarmaken. En zijn initialen hebben veel om handen.
Ja.
Ja. Dat vind ik een goeie, Den. Ja, leuk. Dus mocht je het weten, stuur je antwoord via de socials en luister de volgende week, want dan weet je of je hem gewonnen hebt.
Ja.
Alvast gefeliciteerd.
Ja, het is wel een prachtboek.
Ja, zeker. Ja, ja.
Zou je winnen, hè?
100%.
11 kilo boek, ja. We zijn er wat voor Sint-Kors aan kwijt, maar...
Dat doen we graag.
Het is de winnaar van harte gegund, ja.
Maar is dat dan ook automatisch... Ben je daar het meest trots op dat project? Of is... Dat was mijn vraag net eigenlijk.
Ja, ik voel me dan nu een beetje verplicht om iets te kiezen wat dan met Ajax te maken heeft. Maar ik heb ook wel andere dingen gedaan.
Maradona,
ja.
Ja, die had ik verderop op het lijstje nog staan. Maar ik snap dat je die...
Serieus?
Jij hebt hem opgezocht, hè?
Ik heb hem opgezocht twee keer.
Op Cuba, toch?
Ja, eerst in Buenos Aires.
Ja.
Ook mooi verhaal, hoor. Ja. Mag ik kort vertellen?
Nou, graag. Ja, ik had hem nog staan.
Hij speelde, er was een erewedstrijd voor hem georganiseerd. En heel Argentinië lag in puin voor de zoveelste keer. De munt was weer gedevalueerd. Mensen waren straatarm en er was crisis en dit en dat. En om de boel een beetje op te vrolijken hadden ze bedacht... Nou, we gaan een erewedstrijd spelen voor Diego Maradona. En in Buenos Aires in het stadion van Boca Juniors. En... ik werkte toen bij RTL en RTL had de rechten van die wedstrijd gekocht. Dus we gingen die wedstrijd ook live uitzenden en zo. En allemaal toeters en bellen en we hadden...
La Bombonera.
Ja. We hadden zeg maar accreditaties om daar te filmen. Dat bleek uiteindelijk niks waard, want je moest daar eigenlijk iedereen omkopen. Want anders kwam je helemaal nergens. Dus ik had op de dag van de wedstrijd... $1200 Amerikaanse dollar gepint om mensen te kunnen omkopen om op de plek terecht te komen waar ik uiteindelijk wilde komen. En ik was rond het stadion waar we aan het filmen en ik ben gerold. Al het geld kwijt en mijn creditcards kwijt. En dus toen die wedstrijd begonnen was ik bezig om mijn creditcard te blokkeren en dit en dat. Ja. Dus dat ging even wat minder, maar het verhaal was eigenlijk, we zouden hem ook gaan interviewen. En daar zouden we dan iets omheen maken, zeg maar. Nee. Ik had iemand meegenomen. Okay. Dus ik had zeg maar wel bedacht wat we dan gingen vragen en zo.
Dat was in een Hilton Hotel, toch? Als ik het
herinner. Ja, klopt. Maar wij zaten niet in het Hilton Hotel, maar we sliepen ergens anders. Maar we gingen dus, we dachten van, we hebben een afspraak. En daar werd ook gewoon voor betaald. Hè. Dus wij zouden geld voor krijgen. Dat was met die manager afgesproken. Dus wij zaten te wachten in het Hilton beneden en die hadden zo'n glazen lift. En wij zaten de hele tijd te wachten tot we in die lift naar boven konden om te gaan interviewen. Maar wij kwamen niet aan de beurt, maar er kwamen wel busladingen, hoeren, die werden daar aangevoerd. En die zagen we allemaal die glazen lift ingaan. Ja. Dus hij had toch een rare voorkeur dat hij liever dat deed dan met ons praten. Ja, op een of andere manier. Ik vond dat heel gek, maar. Dus we hebben hem toen helemaal niet te spreken gekregen. En toen had ik zoiets van, dat hele project is dus mislukt eigenlijk. En toen hadden ze bij RTL, dus ik had zoiets van, het is niet gelukt. En kan gebeuren. Toen hadden ze bij RTL zoiets van, we gaan het toch nog een keer proberen. Dus toen later hadden ze weer contact gezocht met die manager. Weer geld beloofd. En toen zat hij in een soort, ontwenningskliniek op Cuba. En toen zijn we daar naartoe gegaan. Toen hadden we dus een afspraak om daar te interviewen. Nou, toen hebben we ook in diezelfde ontwenningskliniek gezeten. Zodat als hij even gelegenheid had, dat we hem dan konden interviewen. En dat lukte de ene dag niet. Volgende dag weer niet. Nou, en op een gegeven moment zei hij, dit wordt natuurlijk helemaal niks. Dus op een gegeven moment zeg tegen die jongen die dat Spaanse voor ons zou doen. Ik zeg, maar tegen ze dat we morgen weg moeten. Dus als ze nog iets willen, dan moet het vanavond gebeuren. We hadden nog een extra dag, maar ik denk, een beetje druk op de ketel. En toen kon het opeens. Dus om 1:00 s'nachts hebben we dat interview gedaan. En het was heel goed. Het was heel mooi. Het was echt te gek. We hebben gewoon daar met hem gezeten. En alles wat we wilden doen.
En toen jullie klaar waren, heb je 10 hoeren besteld. En,
Voor ons? Nee. Nee. Dat is het niet geworden. Maar
het is toch vet dat je gewoon met Maradona hebt zitten praten.
Ja en we hebben er een... ik had het jaar daarvoor had ik een Academy Award gewonnen. Ik was in een serie documentaires die ik maakte over sport en maatschappij. En dit was ook in diezelfde serie. En het jaar daarvoor hadden we Academy Award gewonnen. En voor deze één aflevering kregen we weer een Academy Award. Dus dat was dat was net als met die wereldbeker.
Ja.
Dat was en het feit zelf en wat er dan nog bij hoorde eigenlijk. Ja. Dus dat was natuurlijk ook...
Krijg je echt zo'n beeld?
Ja.
Rot op.
Ja, rot op. Ik ga zo. Maar
je hebt gewoon een Oscar gewonnen.
Een Academy Award is een gouden beeld,
Dat is toch zo dik?
Ja, ik heb er twee.
Dat vind ik echt dik.
Ja.
Om Schepper.
Ja, nee, maar luister.
Het is gewoon een feit.
Ja, het is mooi dat je waardering voor je werk krijgt, ja.
Ja.
Maar was het niet zo dat jullie... Want het, ik kan me herinneren, ik heb dat ook gekeken vroeger. Op, volgens mij was dat op AT5 nog.
Dat was van RTL.
Ja, maar was,
ik ga het wel even terugkijken, dit.
Er was iets, jullie hebben zijn indruk, jullie hebben indruk op hem gemaakt dat jullie bij zijn ouderlijk huis zijn geweest of iets dergelijks. Er werd toen gezegd dat hij tijd voor jullie maakte, omdat jullie, hij zag beelden, die hadden jullie geschoten.
Zo is dat toen een beetje gebracht,
toch?
Nee, hij werkte met ons mee, ik denk omdat het geld op was en die $10,000 kreeg. Die waren allemaal cash hadden meegenomen, dus die werden echt geteld op een tafel door die manager daar. Dat was geweldig. Ja. Nee, dat wist hij niet. Maar hij vond het, waar er wel, omdat we die dagen daar zaten te wachten, totdat we een keer op audiëntie mochten komen bij onze heiligheid.
Ja.
Hadden wij zoiets van, waren die beelden wel die we daarvoor hadden gemaakt in Buenos Aires, weet je wel. En toen we daar waren, toen zijn we naar Fiorito geweest, waar die is opgegroeid, zeg maar. Levensgevaarlijk ook, zeg maar. Want ze verklaarden ons allemaal voor gek dat we daarheen waren gegaan. Want ja, dat was echt niet helemaal pluis. Maar we zijn bij het geboortehuis geweest, in het geboortehuis geweest. Ja. En dat vond hij wel. En dat hadden we, zeg maar, allemaal gemonteerd. Omdat we toch tijd over hadden daar. En dan hadden we afgesproken, we doen dat interview. En als het goed is gegaan, dan laten we die beelden nog zien.
Ja, want dat kan ik me herinneren. Dat hij naar een laptop zit te kijken.
Ja, maar de grootste grap was... Want kijk, wij zaten dus te wachten op dat we eindelijk hem konden interviewen. Maar hij was de hele tijd aan het karaokeën. Want hij vond van zichzelf ook dat hij heel goed kon zingen.
Oh ja.
Dus we hoorden hem wel over dat terrein heen schallen. En dat was eerlijk gezegd een idee van de cameraman Pim Haarwinkels. Die zei... We hadden toen ook je hebt bepaalde tango's, die zijn over Maradona gemaakt. Toen we in Buenos Aires waren, hebben we zo'n live groep gevraagd, kunnen jullie die tango voor ons spelen? Hebben we gefilmd, hebben we gemonteerd, daar ook op Cuba. En wij dachten, als we dat aan hem laten zien, dan gaat hij met zijn eigen tango meezingen, 100%. Ja, dat gebeurde ook.
Dan
zit je daar met kippenvel, jongen. Dan denk je, shit, dat is allemaal gelukt, man.
Ja. Ja.
Maar luister, die man is zo vaak geïnterviewd.
Ja.
Als jij dat ook doet en je wint een prijs, dan moet het wel een apart interview zijn. Want dat kan niet anders. Die hem interviewt, die wordt elke week... Wordt die,
Een Caribbean Award is een Nederlandse prijs. Een internationale.
Ja, ja. Nederlands. Het is een Nederlandse prijs voor beste sportprogramma.
Hij is niet door een heleboel Nederlanders geïnterviewd.
Nee, want dat lukte niemand. Nee.
Zo bedoel je. Nee. Ik dacht dat het wel een internationale prijs was.
Maar
dat maakt niet uit. Dit is ook vet.
Het goede eraan was dat hij... Dat hele land stond in vuur en vlam. Ja. Hè, dus het ging heel slecht. En het was altijd zo, als het daar heel slecht ging, dan probeerde de regering altijd Maradona in de regering te halen. Want dan hadden ze in ieder geval, dachten ze, goodwill, weet je wel.
Brood en spelen.
Dus ze hadden hem nu weer gevraagd om minister van sport te worden. Dat was natuurlijk belachelijk om hem minister van sport te maken. Hij was wel heel betrokken bij hoe het in zijn land ging. Kijk, wij hebben toen ook mensen geïnterviewd en die zeiden gewoon van... Kijk, je hebt Argentinië, maar Argentinië is Maradona. Het is niet iets anders, het is gewoon, wij zijn Maradona. Kijk, nu zeggen ze misschien, we zijn Messi.
Ja.
Maar Maradona was echt een godheid. Echt, ze noemden hem ook,
Messi,
zeg maar,
is
God.
Niet zo diep als Maradona, in hun gevoel.
Messi
zijn ze heel blij mee en die is heel goed. En misschien was hij nog wel beter als voetballer, denk ik eerlijk. Maar qua impact, qua...
Maar die was op zijn 13e
wij zijn Argentinië, dat was hij.
Ja, ze zeiden toch ook iets als in... Dankzij Maradona weten wij dat er een God bestaat.
Precies, exact wat ze zeiden. Ja. Omdat Maradona bestaat, weten we dat er een God moet zijn.
Ja, dat is het.
Nou, dat is wel heel mooi gezegd. En ja, ik snap dat zij er zo over dachten. Maar hij was echt heel betrokken bij dat volk. En hij maakte zich ook heel erg druk over dat wanbeleid wat er elke keer gevoerd werd. En dat hij elke keer maar weer gevraagd werd om dit of dat te doen. Om de boel te legitimeren, weet je wel. Dus dat interview was wel totaal wat je niet zou verwachten bij Maradona. Nee. Want het ging gewoon heel veel over politiek en over economie en over armoede. Dus dat was echt heel mooi.
Is dat nog terug te vinden ergens als je gaat zoeken?
Dat vroeg ik net,
volgens mij wel, ja. Ja. Je moet het wel terug kunnen zien.
Ja, het zal toch wel ergens...
Het is in ieder geval nog een keer uitgezonden. Ja. Toen hij overleed, toen zei ik tegen RTL van, jullie hebben nog een band liggen ergens. Ik zou hem er nog even uitgooien.
Ja.
Dus toen is hij nog een keer uitgezonden in ieder geval.
Ja, ik kan me er ook vaag iets van herinneren. Ja.
Kleedje.
Ja, het blijft toch wel een van de... Hè?
Zeker.
De grote, samen met Cruijff natuurlijk.
Ja, maar Cruijff is... meer normaal. Ja. Omdat je het gewoon... Cruijff was Nederlands en ja. die kwam bij NOS en die zat daar en die...
Ja, wij hebben nooit het idee gehad dat God moest bestaan omdat we Cruijff hadden, zeg maar. Dat hebben we nooit, zo ver is het niet gegaan.
En ik denk ook de meest normale iemand die ik ooit... Het grappige is, het lijkt wel hoe bekender ze worden... Hoe relaxed en normaler ze eigenlijk zijn.
Nou, voor Maradona gold het dan niet, want die was zo gek als een deur. Maar je hebt gelijk.
In Nederland dan, zeg maar.
Ik kan me ook nog zo'n filmpje herinneren dat hij over de wallen liep. Dat ze op doorreis waren of zo.
Klopt.
En dat hij nog in die steeg stond te zeiken. Laat hij nog even zijn reet zien. Tenminste, hij had wel zijn onderbroek aan.
Maar hebben we het toch ook gehad met die filmpjes met Ronaldo en Romario? Dat Ronaldo met haring eten in Volendam. Die werd daarna een wereldster en die won het WK. En die is gewoon bij ons begonnen.
Ja.
Ook dik hoor.
Ja, van de week waren de beelden gisteren. Waren de beelden van Romario. Of was dat bij Rondo?
Ik heb Rondo niet gezien.
Van Ronaldo. Ja, bij Rondo was dat. Jezus, jongen.
Dat
was wel bij Ziggo, omdat ze tegen Leverkusen moesten. En dat was volgens mij het Europese debuut van Ronaldo bij PSV toen. Die scoorde drie keer of zo.
Het grappige is, als je al die, zo Zlatan, of je vraagt het aan Zidane, of je vraagt het aan... Als iedereen die zegt van wie was nou de beste speler met wie hij ooit heeft gespeeld, ze zeggen allemaal hem.
Allemaal Ronaldo.
Omdat zijn niveau was zo asociaal, ook op de trainingen. Ja. Dat hadden zij nog nooit gezien.
Terwijl
iemand
met
zo effectief.
Met Bacardi Cola gewoon aankwam lopen. Hij had gewoon de volgemixt blikkie kwam hij op trainen.
Dus nou, sinds je gestopt is met voetbal heb je ook een aardig Bacardietje.
Ja, zeker.
Maar wat ik mooi vind, als je dan ziet, dat had ik laatst weer gezien. En... is een bekende Braziliaanse voetballer. Die is met zo'n praatprogramma. En dan wordt hij geïnterviewd. En dan zien ze Ronaldo of Ronaldinho hebben het ook.
Ja.
En dan gaan die spelers die gaan naar hen toe.
Ja.
En die gaan aan hun
voelen.
En die doen het dan op hun eigen benen. Ja, dat vind ik zo'n respect. Ja. Jongen.
Met Ronaldo vind ik wel altijd ook nog. Laatst was hij bij de Formule 1. Kwam hij weer ergens. Dat hij over de grid liep, zeg maar. Voor de Formule 1 wedstrijd. En toen kwam hij ook. Ze schoot die Nederlandse verslaggever, die schoot hem aan. En toen gooide hij nog een paar Nederlandse woorden. Altijd lachen, altijd leuk. Ja. En gewoon, hij had nog een paar Nederlandse woordjes. Zo kan het ook, weet je. Dan ben je gewoon een van de beste voetballers aller tijden. Maar dan kun je even goed gewoon nog leuk doen, weet je.
Ja,
ik vond Romario ook goed, hoor.
Ja. Ja, daar heb ik dus geen actieve herinnering.
Mooie voetballer, man.
Zo, die was dat hadden wij hier ook nog nooit gezien. Nee. Iemand die zo katachtig kon weg.
En dan kreeg je de bal.
Hij suste je in slaap. En op een gegeven moment had hij er drie gemaakt. Ja, die was goed.
Ja, jij hebt natuurlijk regelmatig contact met Guus Hiddink.
Ja.
Maar...
die hebben verteld. Die vertelt hoe dat gegaan is.
Ja, met carnaval.
Nee, hoe bedoel je?
Dat hij vroeg of hij carnaval mocht vieren.
Nee, dat was Cruijff.
Cruijff.
Hij zegt, dat mag. En dan had hij de voorrust, had hij al een hat-trick gemaakt.
Ja. Oh, dat was bij Barcelona.
Toen mocht hij gaan.
Dingen door elkaar.
Nee, het was, er was in, volgens mij, 88 Olympische Spelen in Seoul. Dacht ik. Ga er maar vanuit. En daar speelde hij in het Olympisch team. En hij werd topscorer en hij was Romario was echt helemaal de shit.
Ja.
Dus toen hadden zij met Guus en ik speelden ze in een wereldbeker en ze vlogen terug. In ieder geval, ze kwamen ergens waar hij ook was. En die ploegsman had geregeld dat hij hun kon spreken, dus met zijn zaakwaarnemer. En toen had hij gezegd, nou luister, dit en net, kom bij ons voetballen, want je speelt Champions League, hè, want ze hadden natuurlijk gewonnen maar toen had hij dat toernooi gespeeld. En toen had hij zijn woord gegeven. Maar toen zei Guus van nou, hij kon op een gegeven moment waar Real hem hebben. Iedereen wou hem hebben.
Ja.
Maar zij waren als eerste. En hij had eerst aan hun het woord gegeven. Maar nergens niks getekend, niks. Okay. Dus hij had ook gewoon kunnen zeggen, nou sorry trainer. Maar ik ga naar... Maar omdat hij dat had beloofd. Wow. Hij zegt, dat zou ik nooit vergeten. Dat hij dat...
Vond
hem mooi.
Ja, dat is respect. Ja, mooi.
Ja, Ronaldo kaapte ze weg.
Ja, precies.
Maar ja, daardoor hadden wij Kluivert.
Ja.
Nou ja, zeg het maar. Die hadden samen niet kunnen spelen, denk ik.
Zo.
Nee.
Was ook wereldvoetballer. Patrick Kluivert.
Ja, absoluut.
Dat jaar dat Rivaldo topscorer werd, kwam er hem aan.
Ja, ja, 100%.
Hij was zo een sociale spits. Nee, maar alles afgeven. Kijken, ja. Altijd kijken wat het beste is.
Ja.
Wat een voetballer.
Heb je zelf nog een mooie anekdote?
Die je zo te binnen schiet.
Over die tijd die je te binnen schiet.
Dat is eigenlijk net daarvoor nog. Toen ik nog bij Radio Noord-Holland werkte. Daar had ik dus, ging ik elke, we hadden dan een zondagochtendprogramma. Herendubbel was dat. Dat ik samen met Peter Verhaalte maakte. En daar had ik bedacht van, nou, we gaan gewoon elke zaterdag gaan we Van Gaal interviewen. Over de wedstrijd wat toen speelde. Dus eigenlijk bijna altijd op zondag nog. En dan spreek ik hem over de wedstrijd die geweest is en over de wedstrijd die gaat komen. En had ik met hem een afspraak gemaakt van, kan ik elke zaterdag langskomen? Nou, prima. Maar in die tijd je kon overal doorlopen eigenlijk. Dus in de meer was dat natuurlijk.
Ja.
En de gang naar de kleedkamer, dat stond gewoon open. Dat was wel een deur, maar die stond gewoon open.
Ja.
En omdat ik in die tijd heel veel met Bobby Harms deed, die natuurlijk ook in dezelfde kleedkamer zat. Ja, ik kon gewoon doorlopen. Dus als ik dan wel eens moest wachten op hem, dan zat ik soms in die trainerskleedkamer te wachten totdat hij binnenkwam, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment, toen was ik er nog niet zo heel lang mee bezig, zit ik te wachten in die trainerskamer, achter in die gang. En op een gegeven moment komt Van Gaal binnen, maar die had gedoucht. Dus die komt binnen in zijn nakende niksie met een handdoek om, zeg maar. En ik weet niet meer, ik begon dat interview en zo. Ik had zoiets van, prima, maakt het uit. Ik was al gewend om in een kleedkamer te zijn. Ja. Dus ik vond het helemaal niet zo gek. Het is meer achteraf dat je denkt van, hey, hij had gewoon niks aan. Dat is best wel gek. Maar toen maakte ik, weet ik veel, ik stelde een vraag. Dat was dan een suggestieve vraag volgens Louis. Nou, dat zijn er daarna heel veel nog gekomen van diverse journalisten. Maar ik had het dus ook, zeg maar, voor elkaar gekregen om een suggestieve vraag. Ik had geen flauw idee waarom hij dat toen vond. Ik zeg, nou, ik vraag toch gewoon dit en dat. Dat is een suggestieve vraag. Nou, ik zeg, nou ja, het zal wel. Ik zeg, maar hij werd wit heet. Maar ik werd dus verrot gescholden door een naakte man met zijn handdoekje om, weet je wel. Ik denk, wat gebeurt hier eigenlijk, weet je. Ja. En Bobby die zat er een beetje stilletjes bij. Die dacht, nou, dit gaat helemaal niet goed. Ik zeg, Louis, even één ding. Ik zeg, het zal wel, ik zal wel verkeerd zijn begonnen, maar ik heb maar één voorstel. We beginnen opnieuw en dan ga ik kijken of ik het dan beter doe. Nou, schiet maar op. Ja. Nou, en toen begon ik opnieuw. Maar dat idee dat je later, dat ik echt helemaal met de grond heb gelijk ben gemaakt door Van Gaal met alleen een handdoek om. Ja, dat vind ik wel echt een goed verhaal,
mooi.
Toch?
Ja, ja. Mooi. Mooi. Hé, hey, vergeet de AXC, Den.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je deze raad ziet, dan word ik echt de kapper mee.
Moet je misschien, ik heb hem nog niet gezien hoor.
Nee, hij staat hier niet op. Oh. Ik heb hem niet op mijn lijstje opgeschreven. Wij doen vaak de vergeet de AXC. Vroeger deden we het nog echt elke week, maar ook die worden, net als het Russia, steeds schaarser.
Ja. Ja.
Dus het wordt steeds lastiger.
En probeert altijd wel iemand te hebben die een x-aantal wedstrijden gespeeld heeft.
Ja, ik heb er nu eentje die heb maar twee wedstrijden in het eerste gevoetbald. En die, je mag meedoen, Raymond. Ja. Dennis, als je het weet, roep het gerust. Geboren in Paramaribo, 20 augustus 1990. 1970. En maakte op 1 april 1991 zijn debuut tegen MVV. En hij viel na rust in voor Aaron Winter. Hij heeft met uiteindelijk het Nederlands record meeste Engelse clubs in handen gekregen. Hij heeft namelijk bij 9 Engelse clubs gezeten.
Richard Sneijkers.
Nee. Nee, dat is een rechte vleugelverdediger. En,
ik heb hem eigenlijk wel gehoord.
Nee, dat denk ik ook niet.
Stom.
Je weet het nooit, boeroe.
Maar twee wedstrijden dus gespeeld in de PTT telecompetitie destijds. Na twee seizoenen bij Ajax vertrok hij naar Cambuur. Om vervolgens via Topos, dus naar Ipswich Town, te vertrekken. Dan zou hij 3 jaar volhouden, gevolgd door 2 seizoenen in het Fulham van Mohamed Al-Fayed. Waar hij nog uiteindelijk Michael Jackson in de kleedkamer ontmoet heeft. Hugh Grant was een groot supporter in die tijd en bekende van Al-Fayed. Na de eeuwwisseling speelde hij nog 2 seizoenen bij Sheffield United. En heeft hij dus best relatief grote clubs gehad in Engeland, waar hij dus 7 jaar vertoefd heeft in totaal. En meestal in de basis wel gespeeld heeft. Daarnaast zwierf hij nog via Walsall FC, Bradford City, Chesterfield FC, Wycombe Wanderers, Mansfield Town en Halifax Town AFC. En uiteindelijk is hij nog bij Pancratius terechtgekomen. Bad Hoevedorp.
Nee.
Ja, ik weet
het. Ja, wanneer is hij geboren? 92?
1970.
Oh, 70.
En hij maakte in 91 zijn debuut.
21ste.
Ja, twee wedstrijden. Nee, maar daar kunnen we niet van weten. Nee, dat moet zijn van die andere clubs. Ja. Is
het iets met een W?
Brian tevreden.
Nee. Ja, ik ben wel door mijn hints heen, jongens, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want zo'n.
Maar die hints die maakt het niet echt makkelijker, hè?
Nee.
Doe ze in het chalen.
Nou, laat ik het zo zeggen. Het was niet zijn echte voornaam, maar zijn bijnaam was Guus, zijn voornaam.
Guus Geluk? Zoiets? Bijnaam was Guus?
Ja.
Guno.
Maar hoe kennen wij hem?
Zijn echte naam was Gustav, maar ze noemden hem Guus.
Ja. Was hij een beetje gezet? Was het niet... dat is niet Ulebeek, toch?
Ulebeek, ja. Ulebeek. Heel goed. Ulebeek, ja. 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 Guus Ulebeek. Ja. 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 Netjes, hoor.
Ja. Inderdaad. Ja. Ja, 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 ja. Ja, nou, je naam zegt
toch een
mooie
carrière.
Ja.
Mooie clubs gaat allemaal, toch? Nou, eerlijk,
knagen als hij drie wedstrijden vandaag had gespeeld.
Voornamelijk voor de glorietijd van Engeland. Hè?
Zeker, dit was allemaal...
voor de Bergkamp periode.
Jawel, maar dit was...
De, jawel, maar toen had je ook al een Liverpool wat drie keer de Europa Cup won.
Ja, dat was in de jaren 70.
Maar volgens mij heb je geen Premier League gespeeld. Nee, volgens mij
is
in 84, in de jaren 80 is Liverpool nog groot geweest. Maar.
Ja.
Maar ja, voor een speler die bij Top Os...
Guus Ulebeek, ja. Volgens mij heb ik daar ooit nog een Panini plaatje van gehad zelfs.
Maar hetzelfde geldt ook voor die Hasselbank. Die hebben nooit in de Eredivisie gespeeld.
Ja, die hebben natuurlijk allemaal mooie.
Maar die hebben wel. Die op een gegeven moment ging je goals maken.
Topscorer van Engeland, ja.
En ging zelf
Atletico Madrid.
Ja.
Carrière het man gaat.
Ik denk dat we... Hè, we proberen het binnen een uur te houden. Nou,
is niet gelukt, hè? Denk
21. Dan wist ik al dat dat niet helemaal ging lukken vooraan.
Nee, niet of jij nog iets...
ja, ik ben wel benieuwd. Waar kunnen de mensen jou momenteel... waar ben jij momenteel... waar hou je mee bezig?
Ik ben nu eigenlijk... zeg maar, qua journalistiek ben ik... Ik ben met een heleboel dingen bezig. Maar het meest concreet is dat ik nu bezig ben... met een boek over Arie van Eijden.
Ah, ja.
Oké. Okay.
Oud-voorzitter.
En een goede
oude directeur.
Directeur,
ja.
Wat leuk.
Ja, ja, dat wilde ik al heel lang. Ik heb hem een keer voor andere tijden, of een aantal keer voor andere tijden sport geïnterviewd.
Ook het tweede gehaald, toch? Of
de eerste heeft hij gehaald. Nou. Drie wedstrijden, twee competitie, één oefenwedstrijd.
Ook kunnen we vergeten.
En weet je door wie hij eruit is gespeeld? Wat ik hoorde, welke plek? Neskens? Ik geloof dat hij...
Nee. Nee. Nee, ik snap hoe je op het idee komt. Nee,
kijk, hij is verhaal wat ik van
me hij stond een beetje op het punt van doorbreken. Of hij helemaal goed genoeg was, nou, dat durft hij zelf ook niet te zeggen. Maar in ieder geval, hij heeft het eerste gehaald, zeg maar.
Ja.
Toen ging hij in dienst en toen kreeg hij een ingeklapte long.
Okay.
En dat ging niet helemaal goed, dus dat was echt heel zwaar. En toen heeft hij operaties gehad en zo. En toen kon hij nooit meer op dat niveau aantikken. Hij heeft nog wel een jaar contract gehad. Toen is hij toen is hij naar RCH gegaan. Divisie lager. En daar speelde hij met Johan Neeskens.
Dat was het.
En Neeskens is daarna natuurlijk naar Ajax.
Ja. Een
paar maanden geleden nog bakje koffie met hem en Jana gedronken met mijn moeder.
Ja?
Ja. Ja, die ken ik ook wel helemaal even. Hij was een vriend van mijn opa.
Echt?
Ja. Dries Blanke van de Gordijnen en Jordaan.
Nou ja.
Ja.
Die is de hele markt begonnen.
Nou ja.
De Noorder.
Niet begonnen, maar hebben we heel lang naar gestaan.
Ja.
Maar er komt dus je bent dus met Arie van Eijden bezig met een boek.
Ja.
Maar dan, je hebt natuurlijk ook met de Fiat natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Komt dat ook dan aan bod?
Ja, natuurlijk.
Dat kan eigenlijk niet achterblijven.
Gewoon een autobiografie.
Autobiografie, dan moet hij het zelf schrijven. Maar een biografie, ik weet nog niet precies of het echt een biografie wordt. Dat moet ik nog bekijken, maar... die man heeft zoveel meegemaakt bij Ajax. Dus als speler begonnen. Hij heeft met Cruijff in de jeugd gespeeld.
Ja.
En, nou ja, en vervolgens dus na die blessures, toen is hij uiteindelijk in het bestuur terechtgekomen en in de directie. En ja, en toen kwam die Fiat-zaak. Ja, en dat heeft hem natuurlijk...
Het geldaffaire, toch?
Ja,
ja. Toen hebben ze hem voor de bussen gegooid.
Toen hebben ze hem voor de bussen gegooid. Gewoon,
ja. Want het was helemaal niet alleen maar hij.
Tuurlijk nee.
Nou, het was zeker niet
interessant om zoveel jaar na dato nog een keertje. Want die manche naam is natuurlijk wel. Het kleeft wel aan die manche naam.
Nou, dat rare is dus eigenlijk. Dus hij is toen gerouilleerd als lid. Wat echt door zijn ziel heeft gesneden, schandalig, zeg maar. Dus dat is echt dat je denkt van, hij heeft het niet gedaan. Als hij al iets gedaan heeft, hij heeft zelf het idee van, ja, ik ben er helemaal niet. Ik heb er helemaal niks mee te maken eigenlijk. Maar goed, hij is er wel voor veroordeeld geweest.
En als je het hebt, was het dan nog voor de club, hè? Niet voor precies, eigen gewin.
Hij heeft zich...
Hij deed het gewoon voor zijn club, omdat hij een clubman was. En dan ga je hem royeren. Ze moeten zich schamen die dat hebben besloten.
Ja, dat moeten ze zeker. Ja. Maar in ieder geval, toen is hij op een gegeven moment... want toen ging hij naar de KNVB. Heeft hij ook echt belangrijke dingen gedaan, zeg maar, op het commerciële vlak. Want de hele commerciële gang van Ajax heeft hij ook, zeg maar, geïnitieerd en begeleid. Ook met Intervoetbal en Maarten de Vos en al die gasten. Dus hij heeft heel veel dingen, zeg maar, gedaan die heel belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van Ajax. Op het zakelijke, op het economische, op het commerciële vlak.
Ja.
En toen werd hij dus op een gegeven moment, toen was hij naar de KNVB gegaan om daar dingen te doen. Toen werd hij op een gegeven moment weer gevraagd door Van Praag. Wil je weer lid worden? Nou, hij wil natuurlijk niks liever. Nou, dus hij is weer lid geworden. En nou, heel kort daarna, want daarom hadden ze hem ook weer lid gemaakt, hebben ze hem weer gevraagd om algemeen directeur te worden in 2000. En toen is hij nog weer 5 jaar algemeen directeur geweest.
Ja.
Dus dan heb je het idee, oké, je bent dus gerehabiliteerd als lid. En dat heeft het meeste pijn gedaan natuurlijk.
Ja.
En niet de rehabilitatie, maar dat hij dus gerouilleerd was. En... ja, maar dus je bent helemaal weer terug aan de top gekomen in die club. Je hebt die club ook weer geholpen, ook weer in een moeilijke fase. Maar dan nog, ik bedoel, iedereen zegt die Fiat. Ja. Dus dat is toch wat aan hem blijft kleven. En dat is natuurlijk super frustrerend, helemaal als je het idee hebt dat je er niet echt mee te maken hebt. Dat je, ik bedoel, natuurlijk heb je er mee te maken, want je zat toen in de leiding van de club. Dus natuurlijk.
Ja, je zal hier inderdaad misschien een handtekening hebben gezet.
Dat zeker,
zonder
maar
het goed door te leggen.
Ja, nou, dat zoiets is het hoogste.
Wij weten ook wat hij wel van Ajax heeft gedaan. En heb ik het niet over die periode van Noëdes, maar heb ik het over die periode daarvoor.
Heeft hij niet ook een hoge functie bij de Shell bekleed? Ook?
Ja.
Niet een hoge functie, maar hij heeft wel lang bij de Shell gewerkt. En dat heeft hij opgegeven om bij Ajax gewoon fulltime te kunnen gaan werken. Ja. En ik bedoel, dat heeft hij gekozen met zijn hart, omdat hij Ajax zat in zijn hart, weet je wel. Dat als je het over Ajax DNA hebt, dan is hij is Ajax DNA. Daarom hebben ze hem toen ook weer gevraagd om weer directeur te worden. Ja. Om dat weer een beetje, zeg maar, dat zakelijke een beetje terug te dringen en om de toekomst weer een beetje bij de arena te krijgen. Dat was zijn taak en daar was hij super geschikt voor. Dus dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, en vervolgens is het eerste wat jij noemt, is Fiat. Ja. En dit ligt niet aan jou hoor, want dat is natuurlijk... Nee. Maar dat vind ik wel dramatisch, zeg maar, voor iemand die gewoon te goede trouw is en het slachtoffer is geworden eigenlijk van zijn eigen clubliefde.
Ja, maar dat is natuurlijk wel hoe... Kijk, ik heb de man alleen maar meegemaakt als directeur, voordat Fontijn er zat, volgens mij. Hij werd opgevolgd door Maarten Fontijn, volgens mij toen.
Mm-hmm.
Dat is alleen hoe ik hem ken, maar ik weet wel... Ja, hoe oud was ik toen, weet ik veel. Ik denk, 16, 17 of zo, dat hij directeur was. Dat hij bekend stond als diegene met die... Daarom weet ik het ook. Ik bedoel, die Fiat affaire heb ik niet bewust meegemaakt. Dat is ergens in...
eind jaren 80.
Toen was ik net geboren. Dus dat inderdaad, dat is wat...
Ja, toen Cruijff trainer was.
Ja.
Oké.
87.
Maar ook daarvoor. Hij heeft gewoon heel veel voor die club gedaan. En je wordt je zo bij het aardvuil gezet. Ach man.
Nee.
Nog kwaad
hij is toen bij het oud vuil gezet, maar daarna wel weer teruggehaald. Zeg maar. Dus dan denk je
omdat
van,
zij ook door hebben
dan ben je overheen gegroeid. Maar ja, als je dan zeg maar ouder wordt en je denkt van ja, als iedereen die associatie heeft, dan, terwijl je zoveel hebt gedaan en gepresteerd en dingen gedaan hebt die echt heel veel betekenis hebben gehad en nog steeds voor de club.
Is dat ook, heeft dat ook te maken met dat hij daarom geen erelid kon worden? Toch?
Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken.
Oceanant eigenlijk.
Maar dat is natuurlijk volkomen belachelijk.
Ja, precies.
Is echt volkomen belachelijk. Ja. Ik bedoel, niks ten nadele van anderen die wel erelid zijn geworden, want die zullen het allemaal verdiend hebben.
Ja, maar dan maar zeker.
Als dan heeft hij het ook verdiend. Ja. En ja, dus, maar ik, kijk, als iedereen zo denkt van ja, maar ja, kleeft toch iets aan, weet je wel, en je wordt het daarom niet.
Dat zou een leuke gast zijn, jongens.
Ja. Absoluut.
Maar
toevallig is er een bekende van de show bezig met een oud voorzitter ook.
Okay.
Maar niet Arie van Aarde.
Okay.
Ja. Is dit dan ook voor hem met de intentie of de insteek om zijn naam een beetje te verschonen? Of
nee.
Of om zijn, of ben jij, heb jij dit bedacht en heb je zoiets van, ja, dit is een interessant onderwerp. En...
Ik heb jaren aan zijn kop zitten zeuren. Want ik heb ooit, dat wilde ik net zeggen, een andere tijden sport gemaakt over Ronaldo, zeg maar, die dus niet naar Ajax ging, maar naar PSV. Dus ik heb hem toen ook gevraagd over hoe ging dat dan? Waarom ging dat dan mis? Waarom kwam die niet? En toen ging ik hem interviewen en toen wist hij nog zoveel van wat er toen gebeurd was. Ik zeg, hoe weet je dat allemaal, Harry? Want... Hij zegt, nou, ik heb alles bijgehouden, zegt hij.
Oh ja.
Ik zeg, als jij alles hebt bijgehouden met alles wat je hebt gedaan. Ik zeg, dan wil ik ooit een boek met je schrijven.
Ja.
Hij zegt, nou, dat komt er misschien ooit van. Maar dit was in, zeg maar, 2006 volgens mij dat ik dat maakte. Ja. Dus vanaf die tijd heb ik hem aan zijn kop zitten zeuren van wanneer gaan we nou beginnen. En nu vindt hij zelf de tijd wel rijp. Okay. Dus ik ben al een tijd bezig met
hem. Hoe oud is hij nu?
Ja, waar ik zeg, hoe oud is hij?
Oh, daar ben ik zo slecht
in. Ik denk dat ze rond de 80
ja,
of zo.
Ja, ja.
Nee, jongen.
Ja, goed,
Mijn opa die, wacht even hoor. Nee, hij is de leeftijd van mijn moeder.
1946.
Ja, hij is, okay, dus hij wordt 80 volgend jaar.
Net zo oud als mijn vader. Jeetje. Geweest, ja.
Ja.
Jeetje. Maar vitaal man. Ja. Allebei trouwens, de vrouw ook.
Okay.
Scherp als een nijf, allebei. Ik heb gelachen met ze, dat is leuk.
Nou, interessant. Ik ben benieuwd.
Ja, zeker.
Op wat voor tijdsbestek moet zoiets tot stand komen?
Ja, ik ben er nog heel druk mee bezig. En ik heb ook, een aantal andere mensen gesproken, ook over hem.
Ah, en, geen deadline,
hè? Nee, ik heb er zelf nog geen deadline aangehangen. Want ik wil gewoon het eerst, zeg maar, zo goed mogelijk rond hebben. En dan gaan we het maken.
Je kan ons schrijvers ook niet pushen, jongen.
Nee, zeker. Ik vraag eigen belang. Ik ben nou wel benieuwd.
Het is gewoon de kunst, jongen. Het is gewoon de kunst.
Ja, absoluut waar.
Gewoon leuk om te zeggen. Ik kan het gewoon altijd. Elke keer als ik op tv of zo, dan zie ik een schrijver of een liedje. Zeg ik, een hele fijne collega.
Ja, er is geen woord aan gelogen.
Yep. Nee.
Ik zal ook een boekje gaan schrijven. Ja. Ben ik ook een collega van
je. Ja, zeker.
Ja, dan gaat hij je pas serieus nemen voor die tijd.
Ja.
Nee, leuk Raymond. Ik heb het idee dat we nog veel langer over jouw avontuur zouden kunnen praten. Ja. Maar,
gaan we dan maar de volgende keer doen.
Wellicht is het leuk om in de toekomst nog een keer af te spreken. En als je boek wat meer tot stand ook komt over Arie. Want dat vind ik wij wel heel interessant.
Zeker. Ja, absoluut.
Nou, ik zou het niet vervelend vinden hoor.
Nou, leuk.
Ja.
Bedankt.
Heb je al een titel of is dat?
Nee.
Ook geen werktitel.
Nee, jij wil nu zeggen.
Nee, maar ik wist niet dat je bezig was met een boek.
Nee, ik heb nog geen titel. Nee.
Oh, dat is jammer dat ik dat nu ga zeggen en dat ik dat nu eigenlijk wil.
Want jij hebt al wat in je hoofd. Als,
nee, ik bedenk net van niks. Hey, heb je dan een werktitel als je zoiets doet? Ik ben niet. Ik ben er niet zo'n, hoe noem je dat, niet zo'n ervaren schrijver.
Je zou een tweede maken.
Zaterdag Sparta jongens, en dan, dus wij zijn er op dinsdag weer.
Wordt weer appeltje eitje toch, of niet?
Nou ja, dat
moet lukken.
Ja, kom op.
Moet lukken, ja.
Heitje voor je kwijntje toch? Nee, Sparta heb ook niet veel gedaan nog, hè?
Nee, eens, maar... Er zit wel een trainer die met ons een appeltje te schillen heeft. Maar,
Nou, hij heeft ook medelijden.
Jawel.
Nou, denk ik niet.
Ja, hij zat bij Siggo. Hij zat bij Rondo.
Ja.
Hij was vrij rustig, vond ik.
Ja.
Maar, voor over dat gedeelte.
Maar die man is natuurlijk ook flink beschadigd door hoe dat daar gegaan is. Hè?
Dat denk ik ook wel, ja.
Zou eerherstel te zwaar aangemaakt zijn?
Voor wie?
Titel?
Over, je bent nog met Arie bezig.
Ja.
is een optie. Maar ja, als ik dat aanneem, dan moet ik jouw copyright...
Nee, zeker niet, man. Dat is gewoon liefdewerk aan papier.
Ja. Het staat wel op de show, hè. Dus, ja.
Maar als het ooit verfilmd wordt, dan...
dan wil jij hem spelen.
Moet je wel je snor laten staan.
Nee, oma, weet je wat grappig is? Dat is in de periode dat ik uit de Jordaan... iedereen oma en tante... Mm. Hij is nog een van de weinige mensen die ik nu nog steeds oma Arie en u en tante Janna en u zeg. Ja. Terwijl hij al 100 keer heeft gezegd, hey, gewoon Arie, ja, dat gaat niet.
Ja. Nee.
Als je vanaf kleins af aan dat tegen iemand zegt, dan kan ik dat niet zeggen.
Nee, dus het, nee. Ik ben het wel bij een aantal mensen, maar bij ons was dat ook al in Noord. Maar ik ben het wel bij een aantal mensen afgeleerd, ja.
Ja. Nou, weet je wat, het was bij hem toch een teken van respect. Want hij was toen toch een van de drie leiders van Ajax. Dat was Harmse, hij en... hoe heet het, die vond ik dan wat minder leuk. Hoe heet je ook weer van die bakker? Die
Bartels.
Bartels. Oh. Maar ja, in ieder geval die. En dus ik keek ook al, weet je, dat ik dacht van nou, weet je, ook wat hij voor de club en zo. Dus ja, dat zit toch altijd een beetje in. Ja. Dat ik heb iets te veel respect voor die man.
Ja, mensen hadden en hebben ook wel echt ontzag voor hem. Het is ook een grote man, weet je wel. Dus,
maar terwijl hij helemaal niet zo is. Je denkt van dat je dat moet doen.
Nee, hij is juist heel toegankelijk.
Ja, man.
Ja. Leuk.
Ja, heel interessant.
Ben, jij bedankt.
Ja, jij ook bedankt. Mensen, bedankt voor het luisteren. Raymond, nogmaals...
De vraag, nog even één keer herhalen.
Oh, we doen hem nog even één keer. De
natuurlijke opvolger.
De opvolger van Patrick Kluivert. Wie moest dat worden en wie is het niet helemaal geworden?
Ja.
Of helemaal niet?
Helemaal niet.
En ik moet zeggen, de 150ste uitzending was een enorm onthouden.
Ja,
een
heel leuk... Zeker een mooie.
En ik wil ook alle luisteraars feliciteren. Want het is ook jullie programma.
Ja, zonder jullie geen programma.
Dus wil je dat boek winnen? 125 jaar jubileumboek. Stuur even je antwoord in via de socials.
En weet je wat? Omdat het 150 is, gooien we ook nog een rustsignaal erin.
Ja.
Gesigneerd.
Nee. Ja, hier erbij.
Mag dat?
Ja, oké. Okay. Ik weet niet of dat nog past hoor, in die doos. Maar,
Nee, dan komen ze maar halen.
Ja. Nee, dat komt goed. Mensen, tot volgende week.
Yes, tot volgende week. De mazzel.